Goedemorgen, klas. We zijn erg blij hier weer terug te zijn om u opnieuw te begroeten in die algenoegzame naam van de Heer Jezus. Vertrouw dat u een geweldige week hebt gehad. Met lofzangen en zijn zegeningen. Toen ik deze morgen net binnenkwam, ontmoette ik een kleine jongen die me een plaatje gaf. Van de beschermengel die de wacht hield over twee kleine kinderen. Ik wist niet dat deze jongen een van de jongens van Dalton was. Ongeveer twee weken geleden kwam er een vader, een christen, die voorbeden voor zijn tienerdochter vroeg, die nog geen christen was. En terwijl hij in de gebedsrij stond, sprak de Heilige Geest: ik geef u uw kind. En nu zit zij hier deze morgen op het podium, gered en gedoopt in de naam van de Heer Jezus, precies zoals de Heilige Geest het uitsprak. En de andere kinderen zitten er ook allemaal bij en ik weet dat de familie Dalton gelukkig is. Kijk, daar zit de kleine dame voor wie een kindje verleden zondag werd gebeden. Men dacht dat hij zou sterven en ik zie dat hij er deze morgen nog steeds bij is en we zijn daar zo blij om, zuster. Ze dachten dat hij aan spierdystrofie leed, maar dat was het niet. We zijn dus erg dankbaar. Ik zie hier allemaal goede vrienden. Ik herinner me dat deze man hier op een keer naar mij toe kwam voor een speciaal onderhoud. En ik geloof dat het in Chautauqua was. Ik ontbeet, geloof ik, met u en uw vrouw en kinderen. Ja, uw kinderen waren er ook. In Middletown was het. Ja, ik was die naam vergeten, daarom noem ik het maar Chautauqua. Zeker vele goede vrienden van mij zijn hier. Hier zitten ook broeder Charlie Cox en zuster Nelly, die een tweede thuis voor mij zijn geweest. Het zouden mijn eigen kinderen kunnen zijn. Ik ga daarheen, want daar is het waar ik het meeste van mijn tijd doorbreng om me te ontspannen. Hij is de beste eekhoorntjesjager in Kentucky, wanneer ik in Indiana ben. Dus, en Charlie, ik zal je vertellen dat ik er gewoon naar verlang en er erg veel voor voel om een paar van die crappy visjes of die gestreepte baasjes te vangen voordat ik daar op pad ga. Ik voel me echt of ik er heel wat van op zou kunnen. En dan zie ik daar hoe de Parnell of Arnett uit South Carolina en broeder, oh, er zijn vanmorgen zoveel van verschillende plaatsen binnengekomen om ons te bezoeken. U weet, we kennen hier helemaal geen formeel lidmaatschap. Wij hebben slechts gemeenschap met elkaar. Terwijl het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle ongerechtigheid. Wel nu, wij zijn bezig met een wonderbare studie. Heerlijk gewoon. Ik verheug mij er tenminste in en ik weet dat ook u dat allemaal doet. Ik begin soms in de loop van de dag erover te spreken of lees erover. En dan krijg ik ongeveer twee versen en begin door de schriften te gaan. En voor ik het weet, ben ik al van Genesis tot Openbaring gekomen en ga ik nog steeds door. En weet u, ik zou graag een tijd willen nemen waarin we op de brief aan de Hebreeën konden ingaan. Vanaf de tijd dat het eekhoorntjesseizoen begint, zo in september, oktober of augustus, weet u, en dan doorgaan tot de tijd wanneer we over zee gaan. Gewoon iedere avond over de brief aan de Hebreeën. Of dat we over het boek Exodus prediken, hoe God in Exodus zijn volk uit Egypte leidde. Een Exodus. Een prachtig beeld voor ons. Nu wij ons gereed maken voor onze Exodus. Het is zoiets prachtigs. De hele schrift past gewoon in elkaar. En het is één geweldig gebeuren. Wel nu, deze morgen zijn we nog steeds in het boek aan de Efeziërs. We zouden er de drie hoofdstukken van doornemen. Paulus' brief aan de Efeziërs, te Efeze, proberend de gemeente op haar plaats te zetten. En zou u, voor we dit benaderen, nogmaals met mij een ogenblik voor gebed willen nemen? O Heere, onze God, wij komen nu in uw tegenwoordigheid. Zo onwaardig als wij zijn, toch weten we dat daar een bloedoffer wacht, dat ons reinigt van alle onreinheid en ons voor de Vader brengt, vlekkeloos en onberispelijk. Niet dat wij ooit iets zouden kunnen doen om dit te verdienen, maar Omdat Jezus dit voor ons heeft gedaan, buigen wij ons nederig voor zijn tegenwoordigheid en voor zijn naam. Terwijl wij u vragen om de Heilige Geest deze morgen in ons midden te zenden. Ik ben geen theoloog en weet ook niet hoe de schrift op orde te zetten, maar ik ben gewoon enthousiast en dankbaar voor het voelen van de Heilige Geest wanneer hij vaardig is in mijn wezen. Mogen hij ons alles samen zegenen wanneer wij uw geschreven woord lezen, opdat het ons tot eeuwig leven zou mogen worden. Schenk het, Vader, wij vragen het in Jezus' naam. En om Jezus wil. Amen. Misschien mag ik dit eerst zeggen. Als ik ergens iets zou mogen zeggen dat onaanvaardbaar zou zijn, wat niet helemaal juist lijkt, wat misschien absoluut verkeerd is naar uw onderwijzing, of iets waar u het niet mee eens zou kunnen zijn, dan vertrouw ik dat de Heilige Geest het zo zal toebereiden en zo lieflijk zal maken dat niemand er enige aanstoot aan neemt. Ziet u, dat het zal zijn door liefde en gemeenschap, dat het zo is, zo wordt het bedoeld. En dit alles begon met de prediking van afgelopen zondag. Ik geloof dat het verleden zondagmorgen was, met de verworpen koning. Heeft iemand de bandopname al? Ik geloof dat ze die al vermenigvuldigd hebben en u kunt ze krijgen, als u dat wilt, over de verworpen koning. Nu nog een paar dagen en dan zullen we naar Middletown in Ohio gaan. En we zouden willen dat allen die hun vakantie voor die tijd hebben vastgesteld, er zeker van zijn dat ze ons daar zullen ontmoeten, omdat we in Middletown, Ohio, een geweldige tijd van gemeenschap verwachten. Dr. Sullivan is, geloof ik, de voorzitter van het comité. Het zal 5 avonden duren en ik zal er als gastprediker prediken op de internationale conventie van interdenominationale gemeenten. Daarna zal het verder onze eigen samenkomst zijn. We hebben het geregeld tot de 12e, maar onder voorbehoud dat we misschien daarna nog wel een week doorgaan. Het hangt er gewoon vanaf hoe de Heilige Geest het leidt. We allen willen geleid worden door de Geest. En om precies wat de Geest zegt, dan ook snel te doen. En laten we bedenken dat we, wanneer we de Heilige Geest willen gehoorzamen, 1 grote les moeten leren, dat is: wees nooit gehaast. Neem de tijd. Heb geloof. Wanneer we God iets hebben gevraagd, bedenk dan dat God gebed beantwoordt. Hij doet het op zijn tijd. Zoals het het beste is. Hij laat het voor ons gewoon precies goed uitwerken. Als dit niet zo is, wat doen we hier dan vanmorgen? Waarom beweren we dan christenen te zijn? Als dit het woord van God niet is, dan is het niet waar. En dan behoren we tot de ellendigste mensen die er zijn. Ik ben zo blij om één van hart te zijn met velen die weten dat dit het onfeilbare woord van God is. Maar dan is ook ieder woord de waarheid. Elk woord, elke zin ervan. En door Gods genade had ik het voorrecht om het land te aanschouwen waar we op een dag heen zullen reizen. Gisteren was ik echt te neergeslagen. De mensen weten niet wat er voor tijden van neergedruktheid met deze bediening gepaard gaan. Ik zei tegen mevrouw, ik wilde dat ik maar hogerop mocht komen. Waarom zeg je dat, Bill, zei ze. Ik antwoordde, oh, hier heb ik zoveel moeite en zo. Toen scheen het of de Heilige Geest zei, probeer ze te omzeilen, probeer ze te ontduiken. Zie? Nee, zei ik, laat mij er recht op afgaan en alles gewoon onder ogen zien, zie. Het is daar zoveel beter, eerlijk, werkelijk. Ik zeg dit als ooggetuige, dat we direct wanneer dit leven voorbij is, een land binnengaan dat boven iedere verwachting en voorstellingsvermogen van wie ook uitgaat. En En als er hier vreemdelingen zijn, dan vertrouw ik en bid ik God dat u mij niet als een fanatiekeling zult beschouwen. Ik wil in de allereerste plaats eerlijk zijn en de waarheid vertellen. En wat goed zou het mij doen u eens te vertellen wat verkeerd was. Terwijl er hier zoveel is wat de waarheid is. Waarom zouden we hier iets verkeerds over moeten vertellen? Zie, het is niets dan de waarheid. Ik geloof dat het Paulus was die tot in de derde hemel werd opgetrokken. Waar hij dingen zag die hem niet pasten om uit te spreken. Geen wonder dat hij op een dag zei wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Oh, het is gewoon leven. We leven hier op een vuilnisbelt. Dat is het gewoon, een hoop afval. Vol, smeulende rook van het vuil. Zelfs al zijn we er zelf niet door vergiftigd, dan leven we toch in de rook van rokende en smeulende kolen der zonde. Een van de meest misselijkmakende dingen die ik me kan indenken is een smeulende oude stadsvuilnisbelt. Bent u er ooit wel eens in de buurt geweest? Die afschuwelijke bedorven stank van die rook stijgt op uit allerlei soorten vuil. Als je daar wat van inademt, dan draait je maag gewoon om. Ik herinner me dat ik eens in New Albany moest zijn. Aan het einde van de 18e straat waar vroeger die oude vuilnisbelt was. Ik moest daar kwitanties in en meters aflezen. En ik zag gewoon tegen de dag op, wanneer ik route 18 had, om daar de meters op te nemen. Omdat ik dan die afgrijzelijke geur zou ruiken. Want daar lagen lichamen van dode ratten en honden. Van alles te smeulen, weet u. En die rook die trok daar dan doorheen. Nu. Toch is dit waar dit leven mee te vergelijken is. Als het op haar best is. Gewoon een broeinest waaruit, geestelijk gesproken, van alle kanten de stank van de zonde opstijgt. Maar er is ook een plaats waar de wind vrij waait. En alles lieflijk is. Waar vrede, vreugde en eeuwig leven is. Net over de rivier. Maar wij zijn in een strijd gewikkeld. Laten we daarom niet maar gaan neerliggen en zeggen, laten we opschieten en zorgen dat we daar komen. Maar laten we niet die we mee kunnen brengen met ons meenemen. Zeker. Wel, het doel van deze lessen is om diegenen te verankeren die het land reeds zijn doorgetrokken. Het doel van deze studie over deze brief aan de Efeziërs is om de gemeente op haar plaats te installeren. Daar waar ze absoluut vaststaat in Christus. Het is een beeld uit het Oude Testament. Uit het boek Joshua. Waar Joshua het land verdeelde. Vorige zondag bespraken wij hoe Joshua aan een ieder het land toebedeelde. Hij deed dat door inspiratie. We namen door hoe Mozes het volk uit Egypte bracht. Bij de komkommers, de knoflook en de meloenen vandaan. En ze naar een plaats bracht waarvan God 400 jaar tevoren had beloofd dat hij ze daar zou brengen. Een goed land, overvloeiende van melk en honing. En Mozes leidde de kinderen Israëls regelrecht naar dat land toe, maar nam ze niet mee naar binnen. En Jezus, nu sprekend tot geestelijke mensen, ons werd vanaf de beginnen een heilige geest beloofd. Amen. Jezus leidde ons tot aan de belofte, maar de heilige geest kwam toen, zoals Joshua, om het land over te nemen en ons te leiden en te richten en het land te gaan bezitten. Of om het grondgebied van de gemeente in bezit te nemen. En we merken nu dat in onze. Nu komt het punt waar de mensen misschien mogen denken dat ik ruw ben en probeer broeders te miskennen. Dat doe ik niet. God is mijn rechter, ik doe dat niet. Ik probeer alleen op iets te wijzen dat de waarheid is. Zie? Wel, wij hebben menselijk gekozen leiders, in plaats van leiding of leiders gekozen door de Heilige Geest. Wij hebben gewild dat mensen ons deel aanwezen en ons leiden. Denominaties, zoals Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Lutheranen, de Kerk van Christus, Pinkstergemeente en nog anderen, om een organisatie als voorbeeld te nemen. En dat volgen wij. Maar nergens in de Bijbel staat dat wij zoiets moeten doen. Er is geen tekst in de schrift, in heel Gods Bijbel niet, waar hij ooit een kerk organiseerde. In heel Gods Bijbel niet, waar hij ooit een kerk organiseerde of waar hij ooit sprak over een organisatie. Nergens in de Bijbel. Hij is er zelfs altijd tegen. Hij wil niet dat wij ons richten naar de dingen van de wereld. Hij wil dat wij bijzonder zijn, apart gezet. Ik bedoel nu niet om dwaas te zijn, zoals we dat noemen. Ik bedoel dat we een eruitgeroepen volk moeten zijn. Een gezegende, heilige natie. Dat we een leven leiden boven elke smaad verheven. Handelend en ons gedragend. Precies zoals Hij zou doen. Naar Zijn werking in ons. Want wij zijn het werk van Zijn handen. In Christus Jezus geschapen tot goede werken. Dan nu woensdagavond. Velen van u waren hier woensdagavond niet. Zijn we tot het vijfde vers gekomen. Het vijfde. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen. Dat is hoe dat God probeert zijn volk te plaatsen. Maar wanneer God er één plaatst, dan wil de hele gemeente zoals die ene zijn. Dan willen ze hetzelfde soort dingen hebben en hetzelfde doen. Maar wij zijn verschillend geschapen, zijn verschillend van aard. En we worden op verschillende plaatsen gezet. Ieder voor een ander werk. De een wordt ingezet voor een klein soort werk en een ander voor een groot werk. Zei David of een van de profeten, ik ben het even vergeten, niet. Ik zou liever een deurmat willen zijn in het huis van de Heere dan te wonen in de tenten der goddeloosheid. Wel, we zullen een ogenblik stilhouden bij de aanneming in het vijfde vers. En proberen erop in te gaan, zover als we maar kunnen. En herinner u dat het thema nog steeds helemaal gaat over geplaatst worden. Hoeveel begrijpen dat? Laten we het woord voor woord zeggen. Het zetten van het lichaam van Jezus Christus. Op haar plaats, in Christus, waar de Heilige Geest ons leidt. Daar bent u er, nu hebben we het. Het boek aan de Efeziërs zet ons op onze plaats. Let op deze meester, leraar Paulus. Het eerste wat hij doet, is elke gedachte over dat wij zouden kunnen afvallen uit de weg ruimen.
Amen.
Al die ideeën van vandaag ben ik een christen, morgen is het met me gedaan, overmorgen door God verdoemd, en de dag daarop begin ik weer opnieuw. Dat is onzin.
Amen.
Wel nu, dit boek is niet bedoeld voor evangelische onderwijzing, als predikingen voor een evangelist. Ik roer dit op de zendingsvelden niet aan, ik breng dit tot de gemeente. Want Paulus richtte het aan de heiligen, degenen die geroepen en gered zijn, die vervuld zijn en apart gezet. Zij die in de Heilige Geest zijn, die Kanaan reeds zijn binnengegaan. En hij probeert ze allereerst te vertellen, ban het uit uw gedachten dat u verloren zult gaan. En dat u dit zult gaan doen en dat u daar bang voor zult gaan zijn. Wees nergens bang voor.
Amen.
Want hij probeert u te vertellen waar u aan toe bent, wie u bent en wat uw positie is. U zou misschien dingen verkeerd mogen doen en telkens wanneer u iets verkeerds doet, zult u ervoor moeten boeten.
Amen.
Ja, zeker, u zult oogsten wat u zaait. Maar dat heeft niets met uw redding te maken. Wanneer u uit de geest van God geboren bent, hebt u eeuwig leven en kunt u net zo min sterven als God kan sterven. U bent een til van God, u bent een zoon van God. Ik werd geboren als een Branham en u zou mij een andere naam kunnen geven, maar dat zou daar niets van afdoen. Ik ben nog steeds een Branham. Ik werd als een Branham geboren en zal altijd een Branham blijven. Ik mag op een dag nog zo misvormd zijn, getekend door gewrichtsverlamming. Ik kan een ongeluk krijgen en helemaal verminkt zijn, zodat ik eruit zie als een dier. Maar ik zal nog steeds een Branham zijn. Waarom? Er stroomt Branham bloed in mij. Dat is wat u bent. En zolang God u gemaakt heeft, bedenk nu dat ik niet spreek tot degenen die buiten Christus zijn. Ik spreek tot degenen die in Christus zijn. Hoe komt u in Christus? Door één geest. Hoofdletter G-E-E-S-T. Wat betekent door één heilige geest? Zijn wij allen gedoopt in één lichaam? Hoe zijn wij er? Hoe komen wij daarin? Door de waterdoop? Wat verschil ik daarin van mening met u, baptisten, en u van de gemeente van Christus? Niet door de waterdoop, in geen geval. 1 Korinther 12 zegt, door één geest. De Heilige Geest. Zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. En we zijn even veilig als dat lichaam. God beloofde het. Hoe kon God hem opnieuw oordelen? Terwijl hij naar Golgotha was gegaan. Naar Golgotha, daar werd hij geslagen en verbrijzeld. Hij kon niet genezen, hij kon zelfs nauwelijks een woord spreken. Waarom? De zonde van de wereld rustte op hem. Niet omdat hij een zondaar was, maar omdat hij zonde werd gemaakt. Voor mij en voor u. Alle zonden van de wereld, vanaf Adam tot aan zijn komst, rusten op zijn schouder. En God strafte zijn zoon niet, hij bestrafte de zonde. Ziet u hoe verschrikkelijk het was? Hij was bezig een verzoening te maken. Hij baande een ontsnapping voor allen waarvan God door zijn voorkennis wist dat ze zouden komen. We zullen binnen een paar ogenblikken daarop ingaan. Welnu, wanneer u door één geest gedoopt bent in dat ene lichaam, het welk Christus is, dan bent u voor immer veilig. Wel nu, daar is het waar het zo vreemd lijkt te passen. Speciaal voor de Arminiaanse gelovigen. Die zeggen dat ze ook zelf iets moeten doen om dat te verdienen. Of om iets verdienstelijks te doen. Hoe kan het door twee dingen tezelfde tijd worden verkregen? Het is of door genade of door werken. Eén van beide. Het kan niet tezelfde tijd door twee verschillende dingen gebeuren. Het moet door dat ene komen. Oh, ik kan gewoon niets anders zien dan de genade van God. Dat is mijn opmaak. Ik heb altijd in genade geloofd. Ik ben gewoon een en al genade. Dat is alles. Zelfs toen ik nog een jongen was, kon ik niets anders zien dan genade en nog eens genade. Ze zeggen wel eens, krap jij mijn rug, dan krap ik de jouwe. Wel, dat is een verschrikkelijk gezegde. Het kan me niet schelen of u de mijne wel of niet krabt. Als die van u het nodig heeft om gekrapt te worden, zal ik hem krabben. Hoe dan ook. Genade, jazeker. Ziet u, genade werkt door liefde. Als u het nodig hebt, ongeacht of u nooit iets voor mij hebt gedaan, of dat ik nooit iets met u te maken heb gehad, als u het nodig hebt, zal ik het hoe dan ook doen. Genade. Omdat je het nodig hebt. Ik had redding nodig. Er was niets wat mij zou kunnen redden. Er was niets wat ik er zelf aan kon doen. Het was mij volkomen onmogelijk om mijzelf te redden. Maar ik had redding nodig, omdat ik in een God geloofde. En God zond zijn zoon in de gedaante van zondig vlees om in mijn plaats te lijden. En ik werd gered door genade. Alleen werd ik gered. En niet één ding kon ik doen of kon u doen om uzelf te redden. En degenen die hij voor de grondlegging der wereld kende, we spraken er verleden woensdag over, toen hij God uitbeeldde als de Elohim, en liet te zien hoe hij de in zichzelf bestaande was, maar in hem lag het om vader te zijn, en in hem waren verschillende andere eigenschappen, zoals redder en heelmeester. Dat lag allemaal in God, en God was in zichzelf bestaand. Zoals hij een redder was, was hij ook een vader. Hij had geen engelen. Hij had helemaal niets. Er bestond niets anders dan hij zelf. Hij was in zichzelf bestaand. Er bestond niets anders dan God. Maar omdat hij God was, moest er iets zijn om hem te aanbidden, omdat hij van aanbidding hield. En zijn eigen wezen schiep schepselen om hem te aanbidden. Laten we daar nog heel even op terugkomen. We zullen nu niet de hele zaak doornemen, maar u zult het op de band krijgen. Nu, omdat hij God was, maakt hij engelen en de engelen aanbaden hem. Ze aanbidden hem nog steeds. Die engelen die in de tegenwoordigheid van God staan, hebben drie paar vleugels. Twee over hun aangezicht, twee over hun voeten en met twee vleugels vliegen zij in zijn tegenwoordigheid terwijl ze dag en nacht roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Dat is wat de schrift zegt, ze aanbidden hem. Nu, daar was iets geschapen om hem te aanbidden. Binnenin hem was de eigenschap om redder te zijn. Maar hoe kon een van die schepselen verloren gaan, als er geen zonde was en er zelfs geen gedachten over zonde waren? Dat kon niet. Er moest dus iets worden geschapen dat verloren kon gaan, zodat hij een redder kon worden. Dan was het in hem om heelmeester te zijn. Gelooft hij dat hij een redder is? Gelooft hij dat hij een heelmeester is? Wel, wat dan als er niets was om te redden of te genezen? Zie, er moest iets zijn wat op die wijze was gemaakt. Maar hij maakte het niet op die wijze, in een zieke of verloren toestand. Hij stelde de mens voor een vrije morele keuze. Als u dit neemt, zult u leven. En als u dat neemt, zult u sterven. En voor iedereen die in de wereld komt, geldt nog steeds diezelfde voorwaarden. God wist door voorkennis wie het wel en wie het niet zouden doen. Er werd mij daar gisteren door een theoloog een vraag over gesteld. Hij bezocht de samenkomst of had de geluidsband gehoord. Hij zei, één vraag. Is God dan alom tegenwoordig? Kan hij dan overal tegelijk zijn? Ik zei, hij is niet alom tegenwoordig op de wijze dat het woord alom tegenwoordig doet vermoeden. Hij kan geen wezen zijn en dan alom tegenwoordig zijn. Als hij alom tegenwoordig is, waarom zou u dan bidden om de Heilige Geest? Als hij letterlijk zo alom tegenwoordig is, dan vult hij elke scheur, elke hoekje, elk gaatje, elke cel, elke vezel en alles wat er maar is. Ik zei, waarom zocht hij dan naar Mozes, als hij per slot van rekening alom tegenwoordig is? Waarom liep hij dan naar heen en weer in de Hof van Eden, roepend, Adam, Adam, waar zijt gij, als hij alom tegenwoordig was? Hij is alom tegenwoordig, omdat hij alwetend is. Hij weet alles, omdat hij oneindig is. En omdat hij oneindig is, maakt hem dat ook alom tegenwoordig. Hij is dan alom tegenwoordig omdat hij oneindig is, maar hij zetelt in de hemelen. Hij heeft een plaats waar hij verblijf houdt, want hij is een wezen. En omdat hij oneindig is, weet hij alle dingen. Elke keer wanneer een mug met haar oog knippert, dan weet hij het. En hij weet van elke honingbij waar ze haar honingraad ingaat om honing te verzamelen. Hij kent elke mus die in de boom zit en hij kent iedere gedachte die in uw geest opkomt. Omdat hij oneindig en alwetend is. Het is niet alleen dat hij oneindig is, hij is ook alwezend, hij weet alles. Maar hij is een wezen, God is een wezen en uit dit wezen begon dit alles voor te komen. Net zoals ik onlangs op een avond al zei, is zonde niet iets wat geschapen werd. Niets is er geschapen dat niet volmaakt was. God schiep alle dingen goed. Zonde werd niet geschapen. Er wordt wel eens gezegd, daar werd de zonde zelf geschapen. U hebt dat wel eens gehoord, maar dat is een dwaling. Er is maar één schepper en dat is God. God kon geen zonde scheppen, omdat hij heilig is en er is niets in hem om zoiets te maken. Zonde is een verdraaiing. Geen schepping. Het is een verdraaiing. Zoals overspel de rechtvaardige handeling is, die werd verdraaid. En zo is een leugen de waarheid die verkeerd wordt voorgesteld. Elke zonde is gerechtigheid die bedorven is. Daarom zetelt God nu op zijn troon. Hij heeft reeds gemanifesteerd dat hij God is. Hij heeft zich al gemanifesteerd als redder. De mens was verloren en hij redde hem. Hij heeft zich al gemanifesteerd als geneesheer. Het maakt geen enkel verschil wat de mensen zeggen dat hij is. Hij is hoe dan ook nog steeds dezelfde. Hij is heelmeester. Hij is redder. Hij is God. Hij is eeuwig. En hij heeft een doel. En wat was zijn doel in het begin? Om schepselen te maken die hem zouden liefhebben en aanbidden. Toen maakte hij schepselen en ze vielen. God keek echter in zijn oneindigheid verder door de stroom van de tijd en zag daar iedereen die gered zou worden. Door zijn voorkennis wist hij het van ieder mens. Omdat hij door voorkennis wist wie gered zou worden en wie niet, kon hij ook voorbestemmen. Dat woord is achteraf gezien toch niet zo slecht, is het wel? Hij kon voorbestemmen, omdat hij wist wie het wel en wie het niet zouden zijn. En daarom moest hij, ten einde degene te grijpen die wilde, een verzoening maken voor hun zonde. Oh, als we kunnen zullen we daar over een paar versen nog dieper op ingaan. Hij bestemde ons voor tot eeuwig leven, wetende dat het voor degene die alles aan de kant zouden zetten, en ongeacht hoe onbelangrijk het er zou uitzien voor de kinderen van de wereld, niets zou betekenen, omdat zij kinderen van God waren. En hij riep hen. En hij zond Jezus, opdat zijn bloed een verzoening zou mogen zijn. Een verzoening door bloed, om aanvaardbaar te maken of te reinigen. Een reinigingsproces dat ons voortdurend reinigt. Niet alleen één keer tijdens een opwekkingsdienst, maar omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten, blijft die christen dag en nacht rein. Het is het bloed van Jezus Christus dat daar aan het kruis werd vergoten, dat ons in de tegenwoordigheid van God voortdurend, dag en nacht, reinigt van alle zonden. En wij zijn veilig geborgen. Hoe geborgen? Door de Heilige Geest, opgenomen in het lichaam van de Heere Jezus. En wij zijn veilig. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Geen oordeel meer. De christen komt nimmer in het oordeel. Christus ging voor hem. Mijn advocaat stond er in mijn plaats. Hij bepleitte in mijn zaak dat ik onschuldig was. Hij vertelde de Vader dat ik niet waardig was en dat ik onwetend was, maar dat hij mij lief had. En hij nam mijn plaats in en bepleitte mijn zaak. En nu ben ik vrij. Ja, meneer. Hij stortte zijn bloed om daar voor onze zonde het offer te brengen. Herinner u dat wij als woensdagavond over spraken dat christenen zondigen, maar dat een zondaar niet kan zondigen? Een zondaar zondigt niet omdat hij gewoon een zondaar is. Een zondaar, hij is al een zondaar om mee te beginnen en dat is alles. Neem nu de achterkant van dit boek, het is zwart. Hoeveel ervan is zwart? Het is helemaal zwart. Er zit helemaal geen wit aan, het is zwart. En dan zegt u, ja maar dit stuk hier is zwart. Nee, de hele zaak hier is zwart, het is allemaal zwart. En zo is het ook met een zondaar. Hij is al veroordeeld vanaf het begin. Goed, zegt u, maar wat dan als hij overspel pleegt? Wat als die een of andere vrouw ontvoert? Wat als die gokt of als die iemand neerschiet? Dat zijn onze zaken niet. We hebben hier, zijn onze zaken niet. Wij hebben hier wetten om daarvoor te zorgen. We zijn geen hervormers. Wij zijn predikers van het evangelie. Wij veroordelen hem niet om wat hij gedaan heeft. Wij veroordelen hem niet voor het plegen van overspel. Wij veroordelen hem omdat hij een zondaar is. Als hij een christen was, dan zou hij dat niet doen. Dat is waar. Als hij veranderd was, dan zou hij dat niet doen. Maar hij is een zondaar. En dat maakt dat hij het doet. Hier is het punt waar die wettische mensen alle grond onder de voeten wordt weggemaaid. Jazeker, broeder, ik kan u dit zeggen. Het is niet door werken, maar door genade dat wij gered zijn. En dat door geloof. Jazeker. Maar nu, ik wil de wettische broeders niet veroordelen. Het zijn mijn broeders. En zij zullen er even goed gaan zijn als elk van de anderen daar zal zijn. Omdat God zijn gemeente voorbestemde om er te zijn. Ik zeg deze dingen omdat de mensen hierover zo in verwarring komen. Dat ze niet meer weten hoe of wat. Oh, zeggen ze, als ik vandaag misschien eens... Wel, laat ze gewoon dit weten, dat zolang ze hongeren naar de dingen van deze wereld, ze er om te beginnen al niet zullen zijn. Ik blijf niet trouw aan mijn vrouw omdat ik bang ben dat ze anders van mij zou gaan scheiden. Ik blijf trouw aan mijn vrouw omdat ik haar lief heb. Het is een wettig standpunt dat we hebben ingenomen. Dat we elkaar moeten lief hebben. Maar allereerst, voordat we dat standpunt hadden, moest er al liefde zijn. Ik heb haar lief. Hoewel ik geloof dat zij mij vergeven zou als ik iets verkeerds had gedaan, dan nog zou ik geen verkeerd willen doen. Ik heb haar lief. Zo is het ook met Christus. Ik ben nu 50 jaar en als ik nu tot mijn 90ste of 100ste jaar mocht blijven en nog 50 jaar kreeg om te prediken, dan zou ik nooit één keer meer prediken, maar gewoon aan de oever van de rivier gaan zitten, dan ben ik toch gered. God redde mij door zijn genade, wat op geen enkele wijze de verdienste was van iets wat ik ooit zou kunnen doen, gedaan heb of wat dan ook. Ik predik omdat ik hem lief heb en omdat ik zijn volk lief heb. En dat is hoe ik weet dat ik ben overgegaan van dood in leven. Omdat ik hen lief heb en ik hen achterna ga. Ongeacht in welke toestand ze ook zijn, ik ga toch achter ze aan. En ik ga ze hoe dan ook halen, ik trek ze hoe dan ook terug.
Amen.
Al zijn predikers het er niet mee eens, denominaties of wie ook, dat stopt mij niet.
Amen.
Er is iets, het stopte hem ook niet. Hij kwam ook precies te midden van allemaal ongeloof. En het hield hem niet tegen, hij ging ondanks alles regelrecht door. En dat is wat wij doen, wij gaan uit en grijpen ze hoe dan ook.
Amen.
Het geeft niet hoe, grijp, pak vast en houden ze aan met alle macht. U weet niet wie het zijn, maar red ze. Dat is omdat u ze lief hebt. Niet omdat ik moet, maar omdat ik lief heb. Omdat u lief hebt. U zegt, ik moet het in orde maken met die vrouw, maar ik moet er wel bij zeggen dat ik het doe omdat ik naar de kerk ga. Nee, dan bent u degene die eerst zelf in orde behoort te komen. Zie, als u niet de liefde van God in uw hart hebt, dan is er iets dat laat weten dat u verkeerd bent. En dan gaat u het met God in orde maken. En daarna maakt u het recht met uw buurman. Jezus leerde ons hetzelfde. Hij zei dat wanneer u naar een altaar komt en u wordt daarin dachtig dat u iets hebt tegen uw naaste of broeder, dat u dan heen gaat om het eerst met hem in orde te maken. Nu hadden wij het woensdagavond ook over de tijdperken die moeten komen. Over gemanifesteerd worden. We zullen dat vanmorgen opnieuw nemen. Als we spreken over de manifestatie van de zonen van God. Datgene waar God nu op wacht. En dan de tijd van het einde. Wanneer wij allen voor hem zullen staan. Engelen waren niet verloren. Zij zouden niet weten hoe ze zich te moeten verheugen in de zegeningen zoals wij het doen. Zij waren nooit verloren. Maar ik weet waar ik uit vandaan gekomen ben. Ik weet uit welk hout ik werd gesneden. Dat van een zondaar. En zo weet u uit welk hout u werd gesneden. Maar nu, wanneer wij gevonden zijn, dan kunnen wij voor God staan. Oh, wat een dag zal dat zijn. Dan de aanneming. Het plaatsen. Nu, Gods goedheid behoorde te werken. En als ik u dit kan doorgeven, dan zullen we nu meteen beginnen bij het vijfde vers dat ik u wil voorlezen. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Het is Gods welbehagen om zijn wil te doen, om aan te nemen, om te plaatsen. Nu wat doet hij? Hij plaatst zijn gemeente. Eerst heeft hij zijn gemeente geroepen. Methodisten, Presbyterianen, Lutheranen, Baptisten. Hij roept ze. En wat deed hij toen? Toen zond hij de Heilige Geest en gaf hen de doop van de Heilige Geest. Ik wil dat u, Pinkstermensen, van één gedachte loskomt. Pinksteren is geen denominatie. Pinksteren is een ervaring. Het is de Heilige Geest. Het is geen organisatie. U zou de Heilige Geest niet kunnen organiseren. Hij zal er niet achter staan. U hebt een organisatie gekregen die u zo noemt. Maar de Heilige Geest gaat er regelrecht uit en laat u zitten waar u zit en hij gaat gewoon door. Zie? Pinksteren is geen organisatie. Pinksteren is een ervaring. En God gaf zijn kinderen de wedergeboorte door de doop van de Heilige Geest. Toen ze zich heiligden via de Nazireër en de Pelgrimheiligheidskerken, kwamen ze er vlakbij. Maar toen ze kwamen tot de ervaring van Pinksteren, de doop van de Heilige Geest, bracht het hun het herstel van de gaven. En ze gingen uitsprekend in tongen en tongentaal uitleggen. Ze kregen gaven van genezing en wonderen en tekenen en begonnen hen te volgen. Nu zijn zij kinderen. Gods kinderen. Ze zijn op hun plaats in Christus. Door geboorte zijn zij kinderen geworden. De wedergeboorte en de bekering zelf is de Heilige Geest. U bent zelfs dan pas dan bekeerd als u de Heilige Geest hebt ontvangen. Dat is wat de schrift zegt. Jezus zei tegen Petrus, vraag het maar aan wie u wilt. Lees het na in de Bijbel dat hij werd gerechtvaardigd door te geloven in de Heer Jezus. Toen werd hij een volgeling, deze apostel, aan wie Jezus de sleutels van het koninkrijk gaf. In Johannes 17, vers 17 heiligde hij hen en gaf hij hen kracht. Daar zond hij hen uit. Ze wierpen duivelen uit en al die dingen. Hij had hen geheiligd toen hij sprak, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En ik heilig mijzelf voor hen. Dat is een van de lieflijkste uitspraken die ik ooit heb gehoord. Vader, ik heilig mijzelf voor hen. Weet u dat hij er recht op had om een thuis te hebben? Hij was een mens. Weet u dat hij er recht op had om een vrouw te hebben? Hij was een man. Hij had recht op al deze dingen. Maar hij zei, Vader, ik heilig mijzelf voor hen. Ik heilig mij voor hen. Gisteren sprak ik met een jonge prediker. Ik zal over een paar avonden voor hem gaan prediken. Het is verderop aan de Rijksweg. En ik vroeg hem iets over een bepaalde zaak. Hij zei, ja, broeder Brennen, maar de meeste van mijn mensen geloven daar niet in. Ik zei, zijn de meeste van hen dan wettische mensen? Ja. Zo is het, broeder, ze geloven dat niet. Maar, zei hij, ter wille van hen. Oh, ik wilde hem wel om de hals vallen. Ter wille van hen, ziet u. Heilig ik mijzelf. O, Jezus trainde eens 12 mannen, opdat door deze 12 mannen het evangelie zou gepredikt worden aan de wereld. En hij zei, ik heilig mijzelf voor hen. Ga dat ook doen, ter wille van uw buurman, of van wie anders ook. Gebruik uw vrijheid echter niet als dekmantel, zoals, maar heilig uzelf, gedraag uzelf in uw omgeving. Zoals een werkelijk christen behoorde te doen. Laat uw omgang met de mensen zo zijn dat als u uw vijand ontmoet, u zich voor hen heiligt.
Amen.
Niet wetende wat u anders zou moeten doen. Maar nu, het geplaatst worden van een zoon. Het eerste wat er nu gebeurde nadat een zoon geboren werd, was dat hij een zoon was geworden. Maar daarna ontdekken we dat hij zijn gedrag was, wat de aanleiding was dat hij werd aangenomen. Het hing er vanaf of hij zich al dan niet goed gedroeg. En het is de Pinksterervaring. Laat ik het u even tonen dat Pinksteren geen denominatie is. Hoeveel baptisten die hier zitten waren baptist toen ze de Heilige Geest ontvingen? Laat mij even uw hand zien. Ziet u dat? Hoeveel metalisten zijn hier binnen die de Heilige Geest ontvingen? Steek even uw hand op. En hoeveel leden van de Nazarenekerk zijn er hier die de Heilige Geest ontvingen? Steek u ook even uw hand op. Hoeveel Presbyterianen zijn hier die het ontvingen? Zie? Hoeveel Lutheranen? Of leden van nog andere denominaties die helemaal niet tot de Pinkstergroepen behoren, maar gewoon bij de een of andere denominatie behoren, hebben de Heilige Geest ontvangen? Laat mij even uw hand zien. Zie? Dus dan is Pinksteren geen denominatie, het is een ervaring.
Amen.
God nam u op in het lichaam van Christus. Nu, wanneer doet hij het? Nadat u zich hebt bewezen, nadat u zich hebt geheiligd door goed gedrag, gehoorzaam bent geworden aan de Heilige Geest, ongeacht wat de wereld zei. Ik zal dit werkelijk heel hard laten aankomen, ziet u. Maar ik heb daar niet de bedoeling mee om ruw te zijn. Alsjeblieft, echt. Denk nu niet dat ik het gemeen bedoel. Dat wil ik niet, maar dat wil ik niet. Maar wat mij bezorgd maakt, is dat ik tot de mensen ga en hen deze van God gezonde waarheid predik. En dat ze zich dan omkeren en gewoon door blijven gaan met nog precies dezelfde dingen te doen, zeggend dat ze de Heilige Geest hebben. Dat breek je bijna. Wat is er aan de hand? Ze gaan regelrecht terug naar het oude, precies zoals de kinderen Israël deden. Ze wilden een koning, zodat deze koning over hen kon regeren en hen kon toestaan zich precies zo te gedragen als de Amorieten, de Amalekieten en de Filistijnen. Weet u niet, dames, dat het fout is om lange broeken te dragen? Wist u dat? Weet u dat het verkeerd is om uw haar af te knippen? En uw mannen, weet u niet dat het fout is dat u doorgaat met roken en te handelen op de manier dat u doet? Weet u dat het fout is dat u niet de baas in uw eigen huis bent? Dat u zegt als uw vrouw een klein beetje een slechte bui heeft en u de deur uitschopt, goed lieverd, ik kom zo alweer terug. Weet u, hoe kunt u een bewaarder van Gods huis zijn wanneer u zelfs uw eigen huis niet kunt besturen? Dat is precies juist. En weet u, zuster, dat uw man niet alleen uw man is, maar dat hij uw heerser is? God zei het. Want het was niet de man die werd verleid, maar de vrouw. En u predikers, wilt u doorgaan met vrouwen tot herders en predikers te maken in uw kerken, terwijl u weet dat het woord van God het veroordeelt? U zult voortdurend de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest blijven gebruiken bij het dopen, terwijl er geen enkel schriftgedeelte voor is in de Bijbel. Ik zou graag zien dat een aartsbisschop of iemand anders mij instoont waar ooit in de Bijbel iemand werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik wil dat iemand mij aantoont dat ooit eenmaal werd vermeld dat iemand anders werd gedoopt dan in de naam van Jezus. Alleen Johannes' dooplingen werden anders gedoopt in het geloof dat hij komende was, maar nog niet wetende wie hij was. Maar zodra ze hem herkenden, moesten ze opnieuw komen om opnieuw gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. Ik heb het voorgangers van de Assemblies of God kerk gevraagd, andere predikers, baptisten, presbyterianen en vele anderen, maar ze willen er niet over spreken. Toch wil ik alleen de schrift zien. Dan ben ik maar een fanatiekeling. Dan ben ik maar gek, buiten zinnen en een krankzinnige. En dat alleen omdat ik probeer u de waarheid te vertellen. Maar eerlijk, broeders, als een mens zich werkelijk heeft overgegeven aan God, dan bent u met uw hele hebben en houden, dan bent u apart gezet. Je bent een nieuwe schepping. Vele zijn geroepen, doch weinig uitverkoren. Vele mensen zijn geroepen. U krijgt geroepen nu uit en uw hart antwoordt: ja, ik geloof dat God mij lief heeft, ik geloof het. Maar broeder, al zegt u dat, toch kunt u evenzeer verloren zijn als al de anderen. Want er zullen er daar op die grote dag zelfs komen die zeggen: Heere, in uw naam heb ik duivelen uitgedreven en ik heb alles in uw naam gedaan. Ik heb genezingsdiensten gehouden, ik heb het evangelie gepredikt, ik heb demonen uitgeworpen. En Jezus zal zeggen: gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend, huichelaar. Het is hij die de wil van mijn vader doet. Waarom kunnen de mensen dat niet zien? Nu, ik weet dat dit hard aankomt en het is niet mijn bedoeling u te kwetsen. Zo bedoel ik dat niet, mijn broer. Maar broeder, het lijkt mij toe alsof wij in de eindtijd zijn. Dat God de zijne aanneemt en op hun plaats zet in de gemeente, in het lichaam van Christus. Nu, het zullen er niet al te veel zijn die hij daarin zal plaatsen, dat zal ik u meteen wel zeggen. U zegt: oh, maar het zal toch een heel groot aantal zijn. Jazeker, maar hij heeft ook 6000 jaar gehad om ze er telkens uit te halen.
Amen.
Bedenk dat als de opstanding komt, wij samen met hen opgenomen zullen worden.
Amen.
Het zijn er slechts weinigen, zie. Onderzoek toch snel hoe het met uw redding staat.
Halleluja.
Onderzoek uzelf en zie wat er verkeerd is gegaan. Kijk gewoon wat er aan de hand is. Ik weet dat het hard is, maar broeder, het is de waarheid. Het is Gods waarheid, deze aanneming. Wij behoren zo in vuur en vlam te staan voor God, dat we dag en nacht door zouden gaan, niet zou ons moeten kunnen stoppen. Wij behoren toch zo lieflijk, zo aangenaam, zo vriendelijk en zo aan Christus gelijk te zijn in onze levens. Dat wil zeggen in ons dagelijks leven. Jezus zei, let op de leliën des velds. Hoe zij groeien, arbeiden en spinnen. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Salomo droeg gewaden die versierd waren met prachtige zijde, borduurwerk en dat soort dingen. Maar dat was niet waar hij over sprak. Maar als een lelie wil groeien, dan moet zij dag en nacht werken. Hoe wilt u straks op het laatst van de reis verschijnen, indien de rechtvaardige ten nauwe nood behouden wordt? Waar zal dan de zondaar, dat is de ongelovige, en de goddeloze verschijnen? Dat is de mens die het woord hoort en weigert ernaar te wandelen.
Amen.
Nu, wat zullen we gaan doen? Zie, nu dat. Dit hier is onze gemeente. Er zijn misschien 4 of 5 vreemden in ons midden. Maar dit is de gemeente, ik leer u. Ook wordt dit op geluidsbanden opgenomen. Ik zou willen dat de mensen die naar de banden luisteren, bedenken dat dit aan mijn gemeente is gericht. Daarbuiten onder de mensen probeer ik heer genoeg te zijn om hen dingen te zeggen die ze zouden kunnen volgen, waarmee ze gewicht kunnen worden in hun eigen kleine magere melkideeën. Maar wanneer het erop aankomt om werkelijk de waarheid naar voren te brengen, laten we het dan ook grondig doen. Aanneming op zijn plaats zetten. Wat is er met hen aan de hand? Toon maar waar ze aan toe zijn. God roept zijn kinderen apart door middel van een manifestatie. Zo hoeven we er geen woord over te zeggen. U ziet dat er iets gebeurd is.
Amen.
Zijn zoon wordt zijn plaats gegeven. Hij wordt op orde gebracht. Helemaal in precies dezelfde orde als zijn vader met dezelfde dingen. Hij heeft evenveel autoriteit. En zijn woord is even groot als dat van een aartsengel. Ja, beter nog. De zoon werd dan aangenomen, op een verhoging gezet. Hij zat daar buiten. Zijn klederen werden verwisseld. Zijn kleuren werden veranderd. Als de vader deze plechtigheid hield, verklaarde hij, dit is mijn zoon. Van nu af aan heeft hij de leiding. Hij is het die regeert. Hij gaat over heel mijn erfdeel. Alles wat ik heb behoort aan hem. Dat is juist. Denk er nu eens aan terug hoe het in het begin was. Daar was Elohim, zie, toen hij nog de in zichzelf bestaande was. Toen werd hij Jehovah die iets maakte en hij gaf de mensen de heerschappij over de aarde. Waar wachten wij nu op? Op de manifestatie daarvan. De aarde zucht, laten we het even verder lezen. Goed, tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Wat is zijn genade? Vroeger toen hij nog geen vader was, schiep hij zich een kind. Zijn genade is liefde, opdat wij er zouden zijn tevoren bestemd om als zonen te worden aangenomen tot lof van zijn genade, ziet u? Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in een persoon in Christus. Hij heeft het zo gemaakt dat wij in genade werden aangenomen. Hoe? Door hem. Hoe komen wij in hem? Door één geest zijn wij allen in hem gedoopt. Luister. En in hem hebben wij de verlossing. De verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Zonden. Hoe zou u over de voorbestemming Gods, die voorbeschikt en op orde brengt, kunnen prediken? Tenzij er ergens een verzoening voor de zonden is. Waarom is het? Omdat u elke dag wel een fout maakt. Doet u niet elke dag verkeerd. Maar als u wederom geboren bent, of u nu een man of een vrouw bent, zo gauw u een fout maakt, weet God dat het u spijt. Als staat u in de tegenwoordigheid van president Roosevelt of van wie ook. U kunt belijden, ik ben fout geweest, God vergeef mij dit. Waarom? Daar is de verzoening door het bloed werkzaam. U merkt dat er staat overtredingen of zonden. Een zondaar is een zondaar, hij doet geen zonden. Maar de gemeente bedrijft wel zonden, handelt fout, koestert verkeerde gedachten, geeft een verkeerde indruk, maakt allerlei bezwaren en waggelt als een klein kind dat probeert om te leren lopen. Hij weet gewoon nog niet hoe goed te wandelen, omdat hij nog maar een kleine jongen is. Maar dan is er een hand die zich naar ons uitstrekt, die ons grijpt en ons houvast geeft en zegt, doe deze stap, deze kant op, zoon. En hij grijpt ons niet als we een fout maken om ons een pak slaag te geven. Hij slaat ons niet ten dode, omdat wij pogingen doen om te leren lopen. Hij heeft ons lief, zoals wij onze kinderen lief hebben. En een echte werkelijke papa zou zijn kind toch ook geen aframmeling geven wanneer hij probeert te lopen en daarbij op de grond valt. Hij grijpt meteen toe met zijn grote sterke hand en neemt hem op en pakt hem bij de handen vast en zegt, kijk, zo moet je het doen, zoon, loop zo. En dat is precies de wijze waarop God het met zijn gemeente doet. Hij reikt naar beneden, pakt hem bij zijn arm en neemt hem en zegt, wandel zo, zoon. Zeg het niet op die manier, maar zeg het op deze wijze. Nu, maak je niet bezorgd over wat de kerk zegt en wat dit zegt of wat dat zegt. Handel jij het zoals het hier staat. Dit is de manier. Dit is het. Als mijn woord het predikt, blijf er dan precies bij. Wandel ernaar en blijf erbij. Maak je geen zorgen over wat iemand anders zegt. Blijf hierbij. Wandel zo. Dat is de manier om je stappen te nemen. Onze zonden. Een verzoening voor onze zonden. Uit liefde, anders zouden wij nooit een kans hebben. Wat kunnen we ons gewoon vastklampen aan die woorden? Naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft. Wat is overvloedig? Wel dat er gewoon bergen beschikbaar zijn van zijn. Overvloedig. Heeft hij het ons bewezen. In alle wijsheid en verstand. Alle wijsheid en verstand heeft hij ons in overvloed bewezen. Dat met alle wijsheid wil niet zeggen die van de wereld. Want de wijsheid van de wereld is dwaasheid voor hem. En omgekeerd is de wijsheid van God dwaasheid voor de wereld. Het is precies zoals dag en nacht. De een kan niet samengaan met de ander. Maar wanneer de zon begint op te komen en de dag breekt aan, dan wordt de nacht van plek tot plek verdreven. En zo is het ook wanneer het licht van het evangelie begint binnen te komen. Dan beginnen alle dingen van de wereld gewoon te vervagen. En wat is het gevolg? Hij laat zijn kinderen baden in het zonlicht. Wandelend in de geest. Geleid door de geest van God. En overvloedig in zijn genade. Met alle wijsheid en verstand, begrip en fijngevoeligheid. Om te weten hoe te wandelen. Als u ziet dat er iets fout is, wees dan voorzichtig in wat u doet. Is er iets niet in orde? Wees dan zorgvuldig. Zelfs de manier waarop u het benadert. Verstand. Bekijk het heel goed. Wees er heel zeker van dat u weet hoe het te benaderen. Listig als een slang, argeloos als een duif. Dat is wat Jezus zei. Oh, dit zijn goudklompjes, vrienden. We kunnen er gewoon dag na dag mee blijven. Zijn ze niet wonderbaar? Verstand en wijsheid. Hij heeft het ons overvloedig bewezen en over ons uitgestort. Hij heeft ons er niet een lepel vol gegeven, maar hij nam een hele grote schop. En blijft gewoon nog steeds doorgaan het erin te scheppen. Hij heeft het ons overvloedig bewezen in alle wijsheid en verstand. Naar zijn genade. O, verbazingwekkende genade. Hoe lieflijk is haar klank. Welk hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Tot wie spreekt hij hier? Tot denominaties? Alsjeblieft, mijn broeders, denk niet dat ik probeer uw denominatie neer te halen. Dat doe ik niet. Ik probeer u te vertellen dat het al van aanvang aan een verkeerd iets is. Terwijl Jezus zei, gaat heen en kondig het evangelie, gingen wij heen en stichten denominaties. Dat is de reden waarom wij het niet hebben. Wij wandelen naar de wijsheid der mensen. Als Calvijn eens kon opstaan. Niet lang geleden stond ik bij het graf van een groot man. Een grote hervormer. En ik dacht erover na wat een groot man hij was geweest. Hij was het. Wel, het was John Wesley. En toen kwam het bij mij op dat als John Wesley eens kon opstaan uit zijn graf vandaag en de toestand van zijn kerk kon zien, hij zich dan zou schamen voor zijn naam. John Wesley was een godvruchtig man. Een brandhout uit het vuur gerukt, zoals hij zichzelf noemde. John Wesley was een heilig man. Die in God geloofde en hem stap voor stap volgde. Maar nadat John Wesley gestorven was, zeiden ze, we zullen een kerk voor John stichten. Dan hebben we een kerk en we noemen haar de Methodistenkerk. Vanwege zijn methode voor de heiligmaking. Wat het tweede werk der genade is. En ze stichten toen die kerk, maar vandaag ontkennen de leden van die kerk praktisch alles waar John Wesley voor stond. John Wesley predikte goddelijke genezing. John Wesley geloofde in de doop van de Heilige Geest. Hij geloofde in het volledig herstel van de gaven. John Wesley, Maarten Luther, vele van die grote mannen spraken in tongen en hadden ook de uitlegging. Maar als u vandaag in een Methodistenkerk in tongen zou spreken of in een Lutherse kerk, dan zouden ze u eruit schoppen. Ze zetten u de deur uit. Wat is er aan de hand? Precies in de tijd dat wij als zonen geplaatst behoren te worden. Wat is er aan de hand? Zij hebben iets anders genomen, omdat zij het geheimenis van God niet kennen. Ze zullen het ook nooit kennen via een seminarie. Laat ik hier nog eens even wat lezen. Is dat in orde? Goed. Laten we dat nu opslaan. Ik heb hier iets opgeschreven. Laten we zien wat Paulus, de leraar van deze boodschap, spreekt. Laten we dan even Handelingen 9 vers 5 opzoeken. Laat het me weten als ik te lang... En Saulus nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren. Oh, die kleine, kromneuzige, heetgebakerde gemene Jood. Ging naar de hogepriester en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagoge. Om, als hij mannen en vrouwen die van die weg waren zou vinden, hen gewankelijk naar Jeruzalem zou brengen. Ik zal ze opsporen. Als ik ze toch vind, jongen, wat zal ik ze krijgen? Oh, als ik ze kan vinden. Maar hij was voorbestemd. Hoe weet u of die oude jeneverstoker ergens niet voorbestemd is ten leven? Hoe weet u of uit die vrouwen van de straat tegen wie u zelfs niet wilt spreken, door een kleine handdruk en een uitnodiging om mee naar de gemeente te gaan, geen heilige van God groeit? Die ook ginds in de heerlijkheid zal zijn? Hoe weet u dat zij er niet één is? Dat is wat wij niet weten. Maar het is wel onze plicht om zo te handelen. Zoals een visser een net uitgooit in de zee en het optrekt. Hij haalt de kikvorsten naar boven. Vissen, hagedissen, waterspinnen en nog veel meer. Maar iets ervan was vis. Hij wist het niet en wierp gewoon zijn net uit. Dat is wat wij ook doen. Let op, Paulus. En hij vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagoge. Om al zijn mannen en vrouwen die van die weg waren zou vinden. Hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen. Ja, broeder. Het was werkelijk een ruw iemand. En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat een plotseling licht uit de hemel omstraalde. Er kwam een priester de weg af, Dr. F.F. Jones, die hem aansprak en zei, je hebt wat seminarieervaring nodig, mijn zoon, dan geloof ik dat God je zou kunnen gebruiken. Zou zo'n tekst in de schrift u niet verschrikkelijk zijn voorgekomen, als u zoiets zou lezen? Wel, dat is gewoon niet zinnig, ik zeg het niet als grap. Dat illustreert alleen hoeveel verstanders wij in deze dagen uit dit schriftgedeelte hebben geleerd. Wel, uw moeder was een goede vrouw. Ik geloof dat u een goed prediker zou zijn. Let op wat er in werkelijkheid gebeurde. En, terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde. Ziet u dat? Het begon met iets bovennatuurlijks, een licht uit de hemel. En ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heer? En hij zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het valt u zwaar om tegen de prikkels achteruit te slaan. Maar... En hij beefde en hij zei, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij zegt, maar sta op en ga de stad binnen en daar zal u gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem reisden, trokken verder en ze ontmoetten daar een man Ananias genaamd. En hij had een visioen gezien. Het was allemaal bovennatuurlijk, een visioen over deze Saulus, deze gemene kerel. Deze Ananias zag het visioen in zijn huis en er was een profeet die thuis in gebed was en toen een visioen zag. En de Heere sprak tot hem en zei, er komt geen zijn man de weg af, hij is volkomen blind, zijn naam is Saulus, het is Saulus van Tarsus. Hij zei, Heer, ik heb al veel van deze man gehoord, zend mij niet, Heer, ik ben maar een kleine man, zend mij niet naar hem toe. Hij zei, maar zie, onderweg hierheen heb ik hem een visioen getoond, ik verscheen hem in de vuurklom, ik sloeg hem gewoon met volkomen blindheid, ik moest hem verblinden en verbreken, voordat ik iets uit hem kon maken. Zie, ik moest al zijn theologie afbreken. Weet u, hij was een belangrijk iemand in een van die kerken daar, hij had allerlei titels. En hij hoefde nooit wat bij te schaven of op te poetsen. Maar zei hij, wat ik moest doen is dat alles uit hem weghalen. Dat was de zaak. Het was niet nodig hem meer te geven, maar om het uit hem vandaan te halen. Ik geloof dat dat het is wat er aan de hand is van, met een heleboel van onze geestelijkheid vandaag. Dat het uit hen weggehaald wordt, zodat God de Heilige Geest in hen kan zetten. Eruit nemen ze. En hij zei dat, Maar zei hij, heer, deze man is een verschrikkelijk mens. Hij antwoordde, zie hij is in gebed. Sta op en ga naar de straat die de rechter heet. Sta op en ga door die en die straat en u zult bij een fontein komen. Ga die fontein voorbij aan de linkerkant en loop dan verder. U zult dan bij een wit huis komen. Ga daarin en klop op de deur en hij ligt daar in de hal. Verder hebben ze hem niet gebracht. Leg hem de handen op en neem hem mee naar de rivier van Damascus en doop hem daar in de naam van Jezus. Ga, want ik zeg u dat ik, wat ik zal gaan doen. Hij zal veel moeten lijden ter wille van mijn naam, want hij is mijn boodschapper aan de heidenen. Amen. Wel, wacht even, heer. Welke school moet ik hem adviseren? Ik zal u vertellen wat we zullen doen. Laten we daarvoor eens in de brief aan de Galaten lezen. Dat is één boek verder. Laten we Galaten 1 nemen en beginnen bij het 10e vers om uit te vinden naar welke school of welk seminarie Paulus was geweest, wiens handen op hem werden gelegd en... Oh, alles wat er plaatsvond. Galaten, het eerste hoofdstuk. Laten we om tijd te besparen beginnen bij zijn bekering, het 10e vers. Tracht ik dan mensen te winnen op God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Oh my. Mag ik misschien even een klein voorbeeld lezen van wat hiervoor staat in het 8e vers? Hoeveel weten dat Paulus degene was die de mensen liet overdopen in de naam van Jezus in Handelingen 19? Zeker. Laten we een klein stukje hierboven nemen. Zie, het 8e vers. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Begrijp je het? Waar haalde u dit evangelie vandaan, Paulus? Het 9e vers. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Of hij nu een aartsengel is of een aartsbisschop, al is hij op de voorzitter van de synode, al is hij dokter zus en zo, wat hij ook is, als hij niet de waterdoop predikt in de naam van Jezus Christus en de doop van de Heilige Geest, als hij niet het herstel van de gaven verkondigt, de komst van Christus en al die dingen, dan zij hij vervloekt. Als hij probeert iets van het woord af te nemen en zegt dat het voor een andere tijd was, en dat vermengt met een of andere nieuwe, onvaste, misleidende gedachtegang die hij leerde op een seminarie, laat hij vervloekt zijn. Laten we nog iets verder lezen, om te zien hoe Paulus het ontving. Ziet u wat ik probeer u te zeggen deze morgen? Tracht ik thans mensen te winnen, of God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Hoe kan ik iets anders verwachten? En wat kan ieder mens die God lief heeft, een speciale prediker, anders ervaren dan dat hij gehaat wordt door de mensen? De mensen zullen u haten. Jezus zei, indien men aan mij, de Heer des huizes, ik ben de Heer, de grootste van u allen. Ik ben degene die meer wonderen kan doen, die meer kan doen door de Heilige Geest dan u allen, omdat er ganse volheid in mij woont. Als zij mij Beelzebul noemen, hoeveel te meer zullen zij het u dan niet noemen? Maar, zei hij, bedenk niet wat gij zult gaan zeggen, want u zult het niet zijn die spreekt, het zal de Vader zijn die in u woont. Hij spreekt dan, blijf slechts bij het woord. En toen hij klaar was met het schrijven van zijn boek, zei hij, indien iemand één woord uit dit boek wegneemt, of er één woord aan toevoegt, die zal weggenomen worden van het boek des levens. God help ons om daarbij te blijven. Laten we nu snel het volgende vers lezen. Snel nu. Want ik maak u bekend, broeders, en dat betekent dat ik u voor een oordeel plaats. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet... ik ben nog Methodist, nog Baptist, Presbyterian of van de Pinksterbeweging. Het was niet naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Of geleerd. Ik ontving het niet van mensen. Ik ontving het niet van mensen... Niet van een seminarie dokter in de godgeleerdheid of opleidingsschool. Ik heb het niet op die manier ontvangen. Ik leerde het nooit op die wijze. Ik heb het niet op die manier gevonden. Het kwam niet op die manier tot mij. Maar hoe kwam het dan, Paulus? Geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Toen Christus zichzelf aan mij openbaarde dat hij de Zoon van God was. Toen die vuurkolom over mij kwam die dag, zei ik, wie zijt gij, Heer? En hij zei, ik ben Jezus. Nu laat ik u tonen wat er met hem gebeurde. Wel, als vandaag iemand een dergelijke ervaring zou hebben, dan zouden ze hem eerst in 10 jaar willen geven om Grieks te leren en dan nog een jaar of 10 om verder te studeren. En tegen die tijd is er niets meer van hem over.
Nee.
Luister. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom. Ik was een vooraanstaand theologisch dokter, jongen. Ik had het. Ik ben opgeleid door Gamaliel, de beste leraar die er in het land was. Hoeveel weten dat Gamaliel een van hun grootste leraren was? Natuurlijk. Mijn Joodse religie, jongen, ik had het onder de knie. En wist precies hoe de apostolische geloofsbelijdenis op te zeggen. En al die dingen, weet u. Ik wist hoe ik al de morgengebeden moest uitspreken. En hoe de mensen de zegen te geven, zie je? Maar ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd. En getracht haar uit te roeien. Dat heb ik geprobeerd om dat stel heilige rollers te stoppen. En in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk. Ik was een groot man, mensen. Ik had het werkelijk ver geschopt. Ik toonde hen dat ik ze de grond in kon boren, omdat ik Stefanus doodde. En een heleboel van die andere dingen die ik heb gedaan. Zie je hoe ik optrad en hoe ik hen bovenmate heb vervolgd? En in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Nu bedenk geen ijver voor het woord van God, maar voor de voorvaderlijke overleveringen. Of met andere woorden, voor de traditie van de kerken. Ik vermoed dat ik met hart en ziel Methodist was, of Baptist, Pinksterman, met hart en ziel. Oh, bent u dat? Ik wil van God zijn met hart en ziel. Goed, dat is het. Mijn voorvaderlijke overleveringen. Maar toen het hem behaagde... Oh, Paulus, daar komt hij... Toen het hem die mij van de schoot mijner moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren. Hoe kan dat? Het is de Heilige Geest in mij, het behaagde God om mij te nemen, hij die mij afzonderde van mijn moeder schoot af en mij de zoon te geven, wat de Heilige Geest is, in geestvorm, in mij om zichzelf in mij te openbaren. Oh my. Ik hoop dat ik wel eens even zou willen jubelen. Kijk, laat mij u dit vertellen, broeder. Toen het God behaagde. Oh, halleluja. Toen het God behaagde. Ik had een vader die een dronkaard was. Een moeder, God zegen u mama, ik zeg niets in uw nadeel. Maar met een moeder die niet meer wist over God dan een konijn over sneeuwschoenen. En een vader die dronken op straat lag. Ik had zelfs geen schoenen om mee naar school te gaan. Lang haar tot in mijn nek. Iedereen haatte mij, omdat ik in Kentucky was. Hier, in Indiana. Oh, ik was gewoon een stank. Maar het behaagde God. Amen. Het behaagde God, die mij afzonderde van de schoot van mijn moeder, om zijn zoon in mij te openbaren. Door mij een prediker van zijn woord te maken. Die er precies bij zou blijven. Waardoor hij visioenen zou tonen. En tekenen en wonderen. Oh my. Ziet u waar hij over sprak? Dat het God behaagde om dat te doen. Hoe, luister nu aandachtig. Ik neem nu het 16e vers. Zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem onder de heidenen verkondigen zou. En dan ben ik geen ogenblik te raden gegaan bij de kerk. Ik ben nooit naar enige bisschop gegaan om hem te vragen wat ik behoorde te doen. Ik ben nooit naar vlees en bloed gegaan. Naar welke organisatie of wat anders ook. Ik had nooit iets met hen te maken. Ik ging nooit bij vlees en bloed te raden. Evenmin ging ik naar Jeruzalem, naar al de grote heilige priesters en heilige vaders en al die anderen om te zeggen, wel, ik had een visioen. Wat moet ik er nu mee doen? Ik zag de gezegende Heer Jezus in een visioen. Ze zouden zeggen, maak dat je wegkomt, jij heilige roller. Wat is er met jou gebeurd? Nee, ook al had ik al hun academische graden om mee te beginnen. En Paulus zei hier, ik kan het u tonen in de schrift, dat hij zei dat hij alles moest vergeten wat hij ooit had geleerd. En het niets wilde achten, opdat hij Christus zou mogen kennen. Oh. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd tot hen die reeds voor mij apostelen waren. Maar ik ben naar Arabië vertrokken en van daar naar Damascus teruggekeerd. Daarop ging ik 3 jaar later naar Jeruzalem om Cephas te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. En als we dan verder lezen, dan ontdekken we dat hij en de apostel Petrus elkaar nooit eerder in hun leven hadden gezien. Ze hadden elkaar nooit gekend en elkaar nooit gezien. Maar toen ze elkaar ontmoetten, bleken ze hetzelfde evangelie te prediken. God heeft een school. God heeft een school. Ja. Laten we Petrus eens nemen. Hij stond daar op de Pinksterdag en zei: bekeert u in ieder van u, laten zich dopen. In de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Filippus zei: oh, wat heerlijk is dit. Ik heb ook om iets te doen, iets om te doen. Ik heb een roeping om naar Samaria te gaan. En hij ging erheen en hij getuigde er op straat. En het eerste wat er gebeurde was dat er een ziek iemand aankwam lopen. Hij legde hem de handen op en de baan begon te springen en te dansen. En hij riep: oh, prijs God, dit is het. Zo begon hij langzamerhand een hele grote samenkomst te krijgen. En hij zei: u hebt allemaal de Heilige Geest nodig. En wat u moet doen is dat u zich laat dopen in Jezus naam. Dus nam hij hen stuk voor stuk mee naar buiten en doopte hen al in de naam van Jezus. Toen zei hij: kom Petrus, leg u hen nu de handen op. En ze ontvingen de Heilige Geest. En toen Petrus in het huis van Cornelius kwam, ging het op dezelfde wijze. Paulus had hem nooit eerder gezien en nooit iets over hem gehoord. Maar nadat hij door de bovenlanden van Efeze was gereisd, vond hij enige discipelen. En hij ontdekte daar Apollos, een baptistenpredikant, zouden we zeggen. Het was een bekeerde, rechtsgeleerde, knap en briljant, die het Oude Testament nam en daardoor bewees dat Jezus de Zoon van God was. Zeker een knap iemand. Die mensen daar hadden een geweldige blijdschap. Ze jubelden het uit en de Bijbel spreekt over hen. Leest u hem maar in het 18e en 19e hoofdstuk van de Handelingen. Ze hadden vreugde, ze dansten in de geest en huppelden rond, weet u. Maar Paulus vroeg hen: hebt gij de Heilige Geest ontvangen, sinds gij tot het geloof kwamt? Nu, tot u baptisten, broeders. Die probeert de mensen te laten slikken dat er in het oorspronkelijke Grieks staat: hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen u geloofde? Ik daag u uit om mij het Grieks te brengen. Ik heb de oorspronkelijke Griekse tekst in mijn bezit. En ik heb ook het Aramees en het Hebreeuws. Zij vermelden alle drie: hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij tot geloof kwaamt? Door geloof bent u behouden. Dat is uw geloof in God. Het bloed houdt u rein van zonde, omdat het een offer is. Het bloed redt u niet, het bloed houdt u rein. Hoe zegt u dat u gered bent? Door geloof bent u gered. En wel door Gods voorkennis. Doordat hij u riep: u bent gered en het bloed vormt een verzoening. Het houdt u voortdurend rein. Daarna wordt u door één geest gedoopt in de Heilige Geest, in de gemeenschap van gelovigen en in de gemeenschap van de Heilige Geest, om door deze geest te worden geleid. Terwijl tekenen en wonderen u volgen. Wacht maar tot ik daar aan toe ben. Ik wacht nog op iets. Nog even en we zullen erop komen. Ik hoop toch dat we er nog aan toe komen. Ik vroeg me u om mij op dit moment te waarschuwen. Was het niet? Ik keek net zelf al even. Nog een paar woorden. Laten we nog even een klein beetje verder gaan. Hoe lang duurt deze redding? Wat voor soort redding is het? Van de ene kerk tot de volgende kerk? Laten we Hebreeën 9 vanzelf nemen om te kijken hoe lang het duurt. Sla het boek Hebreeën op en laten we uitvinden hoe lang deze redding duurt. Dan kunnen we zien wat voor soort redding het is. Laten we nu Hebreeën 9 vers 11 lezen. Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is, nu dit is nog steeds dezelfde leraar, Paulus. Niet van deze schepping. En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Hoeveel keren? Eenmaal, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Amen. Voor een week een verlossing tot de volgende opwekking. Hoe lang? Waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Wat betekent het woord eeuwig? Het is in Christus te zijn nadat ik tot geloof ben gekomen. Geen mens kan Jezus de Christus noemen dan door de Heilige Geest. In dat opzicht zijn er drie klassen mensen: ongelovigen, schijngelovigen en gelovigen. Maar degenen die hebben geloofd tot eeuwig leven, zijn de voorhoven binnengegaan. Neem nu eens de oude tabernakel. Wat was het eerste dat ze deden? Ze gingen de voorhoven binnen, de heidenen. Daar stond meteen het koperen altaar. Daarachter stond het koperen wasvat, waar ze het offer wasten. Was het offer gedood en werd het bloed op het altaar gesprenkeld. Slechts eenmaal per jaar gebeurde het dat Aaron werd gezalfd. Hoe? Met de geur van de roos van Saron. Met die kostelijke, welriekende olie die ze over zijn hoofd goten, zodat het helemaal naar beneden stroomde. Naar de zomer van zijn kleed. Let erop hoe deze man achter de voorhang moest gaan. Eens per jaar. het bloed voor de genadetroon voor zich uitdragend. En in een zeker jaar had hij zijn staf in de tent en getuigenis meegenomen en vergeten. En toen ze hem daarna kwamen halen, was hij al uitgelopen en had gebloeid. Een stok, een oude stok, die hij misschien wel 40 jaar bij zich had gehad in de woestijn, maar die nu neergelegd was in de heilige plaats. Kijk. Als hij dat bloed van het verbond nam, was hij gezalfd. En had hij klederen aan met kleine belletjes eraan. Afwisselend een granaatappeltje en een belletje. En die priester moest zo wandelen dat ze elke keer als hij een stap deed, speelde. Heilig, heilig, heilig voor de Heere. Heilig, heilig, heilig voor de Heere. Heilig, heilig, heilig voor de Heere. Oh, waar spreek ik dan over? Hoor dit, Brennan Tabernakel. U hebt uw kans gehad. Wanneer een mens eenmaal gezalfd is met de Heilige Geest, om te worden aangenomen in het gezin van God, om op zijn plaats te worden gezet door de Vader, en hier buiten in dienst te worden geplaatst, in het doel van zijn leven, waarvoor God hem heeft geroepen, dan moet zijn wandel zijn heilig, 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 voor de Heere. Heilig, heilig, heilig. Oh, u moet die richting eens op wat opgaan, en dan moet u zorgen dat heilig, 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 voor de Heere. Oh, broeder, u moet alles geloven wat de oudste heeft gezegd. Heilig, 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 voor de Heere. Laat zijn woord het eerste zijn. Laat het alles zijn wat er is. En laat dat vastgegrond zijn in uw hart. Uw wandel moet in het woord zijn. Heilig, 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 voor de Heere. Oh, als u bij ons zou willen komen, weet u wat we zullen kunnen doen? We zullen het goed organiseren. We zullen u in onze organisatie opnemen. En u zult een groot man worden. Heilig, 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 voor de Heere. Heilig, 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 voor de Heere. Steeds doorgaand. Het maakt helemaal niet uit wat iemand anders zegt. Herroep deze geluidsbanden. Doe dit, doe dat, doe zo en zo. Heilig, 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 voor de Heere. U blijft uw ogen gevestigd houden op Golgotha. Er is niets wat u zal gaan stoppen. Uw levenswandel is dat u wandelt op de hoofdweg van de koning. Gezalfd met deze kostbare zalfolie. Binnengaand in het heilige der heiligen. Amen. Goed. Paulus zei dat hij dit niet van mensen had ontvangen. Nu wat zegt hij als we teruggaan naar de Efezebrief, naar onze les. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Wat is zijn wil? Het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Voor u die het opschrijft, het is het 9e vers. Nu, ik zal heel snel voortmaken om dit af te krijgen. Omdat het laat wordt. Elk woord is een goudklompje. U kunt het opnemen en gaan oppoetsen. U zou kunnen gaan graven. U vindt een van deze woorden hier, neemt het mee naar Genesis en kunt het daar polijsten tot het begint te glinsteren. Dan kunt u het meenemen naar Exodus en het daar opnieuw polijsten. Neem het mee naar Leviticus en polijst het opnieuw. Tegen de tijd dat u bij openbaring komt, blijkt het in elk opzicht Jezus te zijn. En u kunt het gewoon zoveel oppoetsen als u wilt, maar telkens zal het Jezus zijn. Zodra u bij het boek openbaring komt. Want wat zei hij daar? Ik ben hij die was, die is en die komt. Ik ben de wortel en spruit van David, de morgenster. Ik ben de Alpha en de Omega. Dat zijn de A en de Z van het Griekse alfabet. Ik ben er van A tot Z. De ik ben, de alles in allen. Zo is het. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Oh, elk kleinoot dat u hier oppakt, gaat zo lang polijsten tot u Jezus ziet. Nu. Nog even. En dan zullen we stoppen. Waar wachten wij eigenlijk op? Waarvoor bent u hier in de samenkomst? Wat is het doel ervan? Waarom zucht de wereld? Waarom is er de dreiging van de atoombom? Waarom zijn er al die moleculen en atomen? Waarom is dit toch alles? Laten we even Romeinen het 8e hoofdstuk opslaan. Waar is het wachten op? Waar is al dit wachten voor? Welke tijd is het? Romeinen, hoofdstuk 8, laten we beginnen te lezen bij het 19e vers. Laten we beginnen bij het 19e vers om het echt fijn te maken. Goed, ik weet waar u op uitkomt. Goed. Romeinen 8. Ik geloof dat ik het nu goed heb, ja? Het 8e hoofdstuk. En laten we hier beginnen bij ongeveer het 18e vers. Laten we gewoon beginnen bij het 14e vers. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Zo is het. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Oh, ik vraag me af of ik het wel vol kan houden. Oh, als ik het maar volhoud. Niets vol te houden. Het is niet of ik het uithoud, het is of hij het heeft volgehouden. Ik ben nu in hem, zie. Wel zegt u, als ik in hem ben, nu u Presbyterianen zegt, dat hebben wij altijd geloofd. Maar uw leven bewijst of u het bent. Het is of u dat soort leven leeft dat hij leefde. Of u hetzelfde evangelie gelooft dat hij predikte. Oh, zegt de Baptist, zeker, ik geloof in eeuwige zekerheid. En dan sigaren roken en dansfeestjes aflopen. Vrouwen knippen hun haar of schilderen hun gezichten en gedragen zich als ik weet niet wat. Uw vruchten bewijzen dat u het niet gelooft. Wanneer ik vraag, gelooft u in Gods gebedsgenezing? Dan krijg ik ten antwoord, oh, Dr. Jones zei dat het voor vroeger was. Gij huichelaar, wat is er met u aan de hand? Jij arm misleid kind. Je bent zo ver van het evangelie af dat het jammerlijk is. Je bent gewoon op een zijspoor gekomen op een modderig pad ergens. Bovenop een of andere smeulende vuiltortplaats. Ziet u niet wat hij hier heeft gezegd? Dat elke geest die beleidt dat Jezus niet in het vlees is gekomen, op dit ogenblik, de verkeerde geest is. De Bijbel zegt dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, heden en voor immer. Waar hij toen sprak is hij nu, en zo zal hij ook voor altijd blijven. Luister nu. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, adoptie. Nu, nadat u bent aangenomen, zo is het, nadat u aangenomen bent en op uw plaats bent gezet, dan hebt u het begrip. Nadat de plechtigheid is geschied en u op de juiste wijze in het lichaam bent gezet, u bent een zoon of dochter, jazeker, wanneer u wederom geboren bent, dat is uw geboorte, maar nu bent u op uw plaats gezet. We hebben niet ontvangen de geest om te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader, dat wil zeggen, mijn God. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hoe getuigt hij dat? Betuigt hij het als u zegt, God zij geprezen, halleluja, wat maakt mij dat uit, ik ben een kind van God? En dan rustig de dingen doen die u doet? Nee, de geest van God zal de werken God doen. Jezus zei, wie in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen, zie. Als een bepaalde wijnstok uitloopt die aan de eerste rang druiven draagt, maar aan de volgende uitloop een pompoenen voorbrengt, dan is er iets fout mee. Dan is het een geënte gemeente, een ingeënte wijnrank, een ingeënt iemand. En niemand kan dan bij de een of andere denominatie behoren, zichzelf christen noemen, maar niet de Heilige Geest hebben en de kracht Gods en al deze dingen. Nu, als u hier naar buiten zou gaan en u zou zich gedragen als een stel dronken mensen, alleen maar vanwege het feit dat u in tongen sprak. Ik zag duiven in tongen spreken, zeker. Ik heb ze in de geest zien dansen en jubelen en schuim stond hen op de mond en al dat soort dingen, dat heb ik gezien. Maar daar spreek ik niet over, ik spreek over de geest van God. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, luister hier goed naar, dit is zo prachtig. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden, want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping, er staat hier een kleine kanttekening dat schepping het juiste woord is in het Grieks, wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Waar wacht alles dan op? Waar wacht de hele schepping op? Op het openbaar worden van de zonen Gods. Ze wacht tot de gemeente op haar plaats is gekomen. Wie was de zoon van God in de tijd van Adam? En wat was zijn domein? De aarde. Hij had heerschappij over de aarde. Is dat waar? En toen was hij niet meer Ella, Ella, Elohim, maar Jehovah. Ziet u? Dat houdt in, ik ben God. En ik heb enige kleine onder mij geschapen. Ik heb hun een domein gegeven. En het domein dat onder hun beheer stond, was de aarde. De mens had heerschappij over de aarde. En nu wacht heel de schepping tot opnieuw de zonen van God worden gemanifesteerd. Wij zien uit naar het aanbreken van dat blijde duizendjarig rijk. Wanneer onze gezegende Heer zal komen om zijn wachtende bruid op te nemen. O, de aarde zucht en roept om die dag van heerlijke verlossing. Als mijn redder weer terug naar de aarde komt. Is dat waar? Ze wacht. God probeert zijn gemeente op een plaats te krijgen. Opdat hij zichzelf kan manifesteren. Hij wil er één nemen door wie hij zo kan werken dat hij kan zeggen. Daar heeft mijn geest alle vrijheid. Daar is het. Hier kan ik werken. Dan hebben we hier nog iemand en plaats hem ook. Ik kan hem installeren, aannemen, plaatsen, manifesteren. Hij neemt hem mee en voltrekt een ceremonie voor hem. Bezoekt hem met een engel. Vertelt hem iets. Nu dat gebeurt als hij de waarheid heeft gesproken. Als hij gewoon iets fabriceert, dan zal het niet werken. Nee, dat zal niet werken. Daar hebben we al te veel van gehad. Ik bedoel, manifestaties van zonen van God, in wie God zichzelf manifesteert en die hij uitzendt. Dan kan hij doortrekken en wat hij spreekt is de waarheid. En wat hij doet is de waarheid. Wat doet hij? Hij manifesteert Christus. Hoe beoordeelt u hem? Door de wijze waarop hij bij het woord blijft. Of hij precies bij het woord blijft. Ziet u, dat is hoe dat u alle mensen kunt onderkennen door de wijze waarop ze bij het woord blijven. Indien ze niet spreken overeenkomstig het woord, is er geen leven in hen, zegt de Bijbel. Ziet u, laat ze dan gaan. Nu. Laten we teruggaan naar Efeze hoofdstuk 1, het 10e vers, het 9e vers. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Hij had zich dat voorgenomen voor de grondlegging van de wereld. Hoeveel begrijpen dat? Om ter voorbereiding van de bedeling. Oh, daar hebben we het weer. Zie. Oh, laten we het maar even laten rusten. De bedeling van de volheid der tijden. Gelooft u in de bedelingen?
Amen.
De Bijbel sprak ervan. In de bedeling van de volheid der tijden. Wat is de volheid der tijden? Wel, er was een bedeling van de Mozaïsche wet. Er was de bedeling van Johannes de Doper. Daarna zagen we de bedeling van Christus. En die van de kerkorganisatie. Ook hebben we een bedeling van het uitstorten van de Heilige Geest gehad. Nu is het de bedeling van de aanneming. Dat is waar de wereld op wacht. En waarom ze zucht. En als de volheid der tijden komt, de bedeling van de volheid der tijden. Wat is dan die volheid der tijden? Dat is de tijd dat de doden opstaan. Dat ziekte ophoudt. De tijd waarin heel de aarde ophoudt te zuchten. Dat is de volheid der tijden. Let hierop. Om ter voorbereiding van de bedeling van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Bent u nu blij? Hoe zal u het gaan doen? Alle dingen samenvatten in wie? En hoe komen wij in Christus? Door één geest zijn wij alle gedoopt in één lichaam. En van wie is dat lichaam? Het is reeds geoordeeld. Hij nam ons oordeel op zich. En wat zijn wij dan? Wanneer ik het bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. En elke keer dat hij naar dat lichaam kijkt, ziet hij het daar bebloed. En ik ben daarin. Oh, hoe? Door de Heilige Geest, dan zal hij voorbij gaan. Oh, om ter voorbereiding van de volheid der tijden. Al wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Nu, als u wilt spreken over een naam, dan zullen we daar meteen maar even over spreken. Heel het gezin in de hemelen wordt hoe genoemd? En hoe wordt het hele geslacht op de aarde genoemd? Jezus Christus. Er zijn hier enige fijne vrouwen. Gewone, echte dames. Dames. En een ervan is mevrouw Branham. Mevrouw William Branham. Ze is mijn vrouw. Ze gaat met mij naar huis. En de andere vrouwen gaan met hun man mee. Zo is er ook met die grote, levende gemeente van de levende God. Ze is vervuld met zijn geest. En ze draagt zijn naam. Ik zeg niet, ik veroordeel de goede werken niet die u doet. Ik veroordeel de ziekenhuizen niet die er worden gesticht. En al die goede dingen die ze doen. Ik geloof dat het wonderbaar is en dat het zegeningen van God zijn voor de arme lijdende mensheid. Ik veroordeel geen van al die dingen die ze verder nog doen. Fijn, vast en zeker. Ik zie een grote organisatie met miljoenen dollars zeker. Altijd liever dan kroegen op de hoek van de straat. En zeker achter Ken Hoog, die als predikers op de preekstoel staan. Maar, als het aankomt op het bijeen verzamelen, aan het eind van de bedeling, dan zal het wachten zijn op de manifestatie van de zonen van God. In die bedeling zal hij alles samen willen vergaderen die in Christus zijn gekomen. Wat is Christus? Hoevelen? Hoe komen wij in hem? 1 Korinthe 12, vers 13. Door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Waar het lichaam van Christus is. En daardoor zijn wij deelgenoten worden van elke gave en al het goede wat hij heeft. Is dat waar? En de hele aarde zucht en roept en wacht op die manifestatie die komen zal als Christus en zijn gemeente zich zullen verenigen. Om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in hem in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Oh, broeder Neville, vergeef me dat ik zoveel tijd neem. Oh, dat woord erfdeel. Oh. Ik weet dat u... Het is mijn bloedverwant, broeder. Ik hoop niet dat ik buiten zinnen ben. Ik denk het niet, maar... Oh. Wat staat daar? Een wat? Een erfdeel. Wij hebben een erfdeel gekregen. Iemand heeft u iets na te laten. God liet u voor de grondlegging van de wereld iets na. Een naam die in het boek geschreven stond, opdat wanneer het lam zou worden geslacht, het ook u zou gelden. Maar laten we dat voor vanavond bewaren. Maar, laten we gewoon nog een poosje doorlezen. Ik weet niet hoe we ooit aan het derde hoofdstuk moeten toekomen. We hebben hier nog geen 4 of 5 versen van gelezen. Nu, we zullen ook zo langzamerhand gaan sluiten. Ik zal het gewoon moeten lezen en het dan daarbij laten. In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Wat? Hoe ontvangen wij dat erfdeel hier? Hoe kregen wij het? Omdat wij oprecht wandelden? Hoe krijgen wij dit erfdeel? Omdat wij voorbestemd zijn. Mijn Arminiaanse broeders, ik weet dat dit verschrikkelijk hard is. Het is niet mijn bedoeling om te kwetsen, maar het doet mij gewoon zo geweldig goed om te weten dat... U hebt het, broeder, alleen ziet u het niet. Maar u hebt het toch, zie. Het is goed met u. U bent in orde, zie. Het is zo goed om daarover na te denken. Precies wat broeder Neville eens zei over die opening in een muur. Andere ladder en ga eens kijken wat u allemaal hebt. Zeker, dat is het. Dit is het. Gods heilige geest is als het ware onze ladder. Waardoor we te weten komen wat we bezitten, zie. We hebben een erfdeel. Oh, wat voor een soort erfdeel. Het erfdeel waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Voordat hij papa was, voordat hij God was, voordat hij een redder was, voordat hij een heelmeester was, voordat hij dat alles was, heeft hij voorbestemd. Zette de naam van het lam in het boek. Keek verder, door zijn voorkennis. Zag uw naam en zette die er ook in. Wat is het? Na enige tijd kwamen wij ter wereld. Geboren uit zondige ouders. Wij wandelden rond op deze wereld, weet u. Maar voor u eraan denkt, was er een stem. Net als bij die kleine jood met zijn haakneus. Saulus, weet u, die dit alles verscheurde. En die stem begon te zeggen, hier, 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 hier. Hier, en u antwoordde, o Abba, Vader, en nu beginnen wij te komen, ziet u. Wij waren voorbestemd voor ons erfdeel in hem, het was voorbestemd. Wij beërfden het voor de grondlegging van de wereld. O, het was hun eigen voornemen dat het zo zou zijn, dat wij zouden zijn naar het welbehagen van zijn wil, zodat hij een God en een redder zou zijn. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. En wie is dan de waarheid? Jezus is de waarheid van het evangelie. Welke evangelie? Er is maar één evangelie. Gelaten 1 zegt, al zou een engel een ander evangelie prediken, die zij vervloekt. Dit is het evangelie van onze behoudenis, niet een ander. Er is geen ander. Zo is er ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Dan in de naam van wie? In hem zijt gij toen, nadat gij gelovig werd, ook verzegeld. Nadat gij gelovig werd, hoe kunnen we daar toch gewoon overheen lezen, broeder? Oh my. Laten we dit bewaren voor vanavond. Wat zegt u daarvan? Ik kan gewoon niet verder gaan dan dat. Laten we het maar voor vanavond bewaren. Maar ik kan gewoon dat woord verzegeld niet voorbij lezen. Hoe je daarin komt. Ik erfde iets, een erfdeel. Door voorbestemming, een erfdeel. Dan moest er iemand zijn om mij een erfdeel na te laten. Wel, zegt u misschien. Jezus heeft u een erfdeel nagelaten. Pardon, dacht u dat? Jezus liet mij geen erfdeel na. En Jezus liet ook u nooit een erfdeel na. Hij kwam alleen neer en betaalde voor uw erfenis. Hij bracht u tot uw erfdeel. Uw naam werd al in het boek des levens van het Lam geschreven voor de grondlegging van de wereld. God gaf u uw erfdeel. Uw erfdeel was er eerst. Jezus kwam alleen. Heel veel mensen proberen zich voor te stellen dat God zei, wel, er zijn heel veel mensen verloren en ik wil ze gered worden. Daarom zal ik Jezus zenden. Misschien is er dan iemand die er spijt van heeft, beseffend wat ik allemaal heb gedaan. En dan wordt hij gered. O, genade. Zo zou ik mijn bedrijf niet willen voeren. Hoe gebrekkig ik het nu soms ook mag doen. Nee, zo zou ik het niet doen. Hoe staat het dan met God? God zag door zijn voorkennis precies wie er gered zou worden en wie er niet gered zou worden. En hij zond Jezus om diegene te redden die hij reeds had gekozen. Zei Paulus niet een paar versen hiervoor nog, dat hij ons in hem uitverkoren heeft, voor er zelfs een wereld was. Dat is ons erfdeel. God koos ons en hij liet Jezus komen om de prijs te betalen. Wat was de prijs? Het vergieten van zijn bloed, opdat ons geen zonden zouden worden toegerekend. Niet iets wat u doet, maar als u, maar indien wij opzettelijk zondigen, na het feit dat erkentenis der waarheid zijn gekomen, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Nu, daar zult u meteen weer willen vragen, hoe zit dat dan, broeder Brenn? Maar herinner u, nadat wij tot erkentenis der waarheid zijn gekomen. Zij hebben nimmer de waarheid ontvangen. Zij hebben slechts de kennis ervan ontvangen. Ziet u dat? Het is onmogelijk voor degene die eens verlicht zijn geweest en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en de kracht van het goede woord Gods hebben gesmaakt. Dat zijn de grensgelovigen daar. Velen hebben mij daar al over geschreven. Die grensgelovigen liepen tot daar helemaal mee, maar Jozua en Caleb steken daar direct over naar de andere kant. Waarom? Nu, we zullen dat de Heilige Geest genoemen, het land daar, en zij bevinden zich nog hier. Zeg nu dat dit hier de Heilige Geest is, en zij bevinden zich nog daar. Hier ligt de belofte. Wel, zeggen ze, wij zenden 12 spionnen uit, één uit elke stam, zodat al onze stammen kunnen weten wat ons erfdeel is. Waar wij daar geplaatst zullen worden. Waar wij geplaatst zullen worden. We sturen wat spionnen uit. Ze kwamen daar allemaal, maar oh, wij zullen heilige rollers worden genoemd. Nee, dat kunnen we onmogelijk doen, zie. Ook Jozua en Caleb zeiden, wij zullen zien hoe het eruit ziet. En ze gingen erheen en bekeken het land. Maar ze namen daar een grote tros van die druiven, sneden die af en ze kwamen zo terug. Ze zeiden, jongens, ze zijn fijn. Ze zijn gewoon echt heerlijk. Hier, neem er een paar, ze zijn werkelijk goed. Oh, ja, dat is goed. Maar oh, kijk naar die grote. We zouden nooit klaarks kunnen spelen om strand te houden tegen al die grote denominaties. Al die grote dingen. Oh, nee, dat is te moeilijk, dat kunnen we niet. Oh, nee, vast niet. En ze begonnen tegen elkaar te zeggen, oh, laat ons toch teruggaan aan de vleespotten van Egypte. Waar het daar net zo goed kunnen blijven. We redden het niet. Deze weg is te smal. Oh, we kunnen dit niet en wij kunnen dat niet. Maar Caleb riep, wees allemaal eens even stil. En Jozua zei, laat hier zwijgen, laat mij eens even wat zeggen. Oh, wat jammer, helaas, helaas, dat redden we nooit, dat kunnen we niet opbrengen. Dan zou ik mijn kaarttafeltje eraan moeten geven, broer Brenham. En zal ik dan mijn haar moeten laten groeien, als een van de oude vrouw? Oh, ik zou gewoon niet weten wat ik zou moeten doen. Nou, die kleine shorts, kan ik dan niet meer aan. Oh, zou ik er ook mee moeten stoppen, zie. Oh, als ik daarvoor mijn sigaren moet opgeven, als ik dat zou moeten doen. Oh, u, arm toonbeeld van berekening. Dat kan gewoon niet. Jozua zei, oh, het is goed, halleluja, we kunnen het innemen. Wat was het? Het volk keek naar die grote steden en de muren eromheen. Maar Jozua en Caleb zagen op de belofte die God had gedaan. Dat is het. Blijf bij het woord, ongeacht wie u bent. Blijf bij het woord. Petrus zei, bekeert u en ieder van u laat zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. Want voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor alle die verre zijn. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Laat het u niet kwetsen wat ik nu tot slot zeg, alstublieft. Daar is het tot hoever. Tot de heiliging. U bent tot hier aan toegegaan, tot aan een plaats waar u zelfs de druiven kon zien. En toen keerde u zich om. Ziet u wat er gebeurd is? Dat is wat er aan de hand is. U bent nooit in het beloofde land binnengegaan. Wijs mij één Nazarener of iemand van de Pilgrimheiligheidskerk of weer ook maar van die richting is vandaag die grote genezingscampagnes houdt met tekenen en wonderen die worden gedaan. Toon mij er één. U hebt zich gevestigd in Egypte. U bent teruggegaan naar de vleespotten. U stopte bij Kades Barnea. Zo is het. Let op, ik zal u nog één gedeelte geven uit Hebreeën, het zesde hoofdstuk. Want het is onmogelijk voor degenen die eens verlicht zijn geweest. U weet beter. En als je het niet wist, dan weet u het nu. Zie? En van de hemelse gaven genoten hebben. U hebt geproefd, ziet u, genoten. Mensen gaan naar de kerk, ze zitten daar en zeggen, weet u wel, ze konden wel eens gelijk hebben, dat kon best wel juist zijn, kan zijn, maar ik zal je verzekeren, jongen, dat er een heleboel geloven nodig is om dat te kunnen. Ze hebben van de hemelse gaven genoten, maar ze hebben het bloed des verbonds, waardoor zij waren geheiligd, onrein geacht. Neem nu prediker, zijn moeder stuurt hem weg, hij zegt, ik heb een roeping om een dienstknecht van de Heer te zijn. Goed, zegt ze, het eerste wat ik daar moet doen is uit werken gaan, lieverd, met een wasbord, dan kan ik je naar de school sturen. Het slechtste wat ze ooit hebben kunnen doen. Dat is waar. Ze zullen alles uit hem halen wat God geprobeerd heeft in hem te leggen. Dat is waar. Indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot de erkentenis der waarheid zijn gekomen, de kennis ervan, als u het in de schrift ziet, en weet dat de Bijbel zegt dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, als u dat ziet, dan is dat de kennis van de waarheid. En als u het dan ziet en er zich dan ervan afwendt en het bloed van het verbond onreinigt, oh, zegt iemand, ik geloof in God. Goed, u doet dan de eerste stap. Zeker, ik geloof in heiliging. Goed, dan bent u daar aan de grens. Hier, gereed om de Heilige Geest te ontvangen. Maar u kijkt over de grens en zegt, nu weet ik het eigenlijk nog zo net niet. Als ik mij zo zou moeten gedragen, nou, dat weet ik niet. Weet je wel hoe ze die mensen noemen? Ik weet niet of ik dat wel zou kunnen. Ik geloof toch maar dat ik gewoon daar geen lid zal worden. Zie, en weet u wat er gebeurt? God zei dat het voor hen onmogelijk is om ooit binnen te komen. Ze hebben door hun zonde hun dag der genade verbeurd. De Bijbel zei het, ik weet dat het hard is. Maar de Bijbel zei dat het onmogelijk is om hen die van de hemelse gaven hebben genoten en het bloed van het verbond onheilig hebben geacht. Maar ze zeggen, oh, ik geloof in heiliging en een goed rein en heilig leven. Zeker, maar toen u de doop met de Heilige Geest zag en de waterdoop en al die andere dingen in de Bijbel, wat hebt u toen gedaan? Toen hebt u het bloed des verbonds onrein geacht, waardoor u werd geheiligd. Wat de wereld heeft u tot zover gebracht, o mens? Wat heeft u ervoor bewaard om een laag bij de grondse zondaar te zijn? Wat nam die zonde uit uw leven weg? Het roken, drinken, vrouwen en al die andere dingen in uw leven die er niet behoorden te zijn. Wat deed dat? Het bloed van het verbond. Toen kwam u er dicht genoeg bij om de druiven in het andere land te proeven. En u schaamde zich voor het evangelie. En was bang voor uw denominatie. God zij u genadig. Jazeker. U hebt de bloed des verbonds onrein geacht en hebt de werken der genade gesmaad. Het is onmogelijk dat hij ooit het land binnengaat. Wat is er gebeurd? Ik vraag het u. Nu, ik leer in beelden. En ieder die de Bijbel kent zou dat doen. Maar is er ooit één van die mannen dat beloofde land binnengegaan? Niet één. Wie dan wel? Wie kwamen er wel? Degenen die eerst binnengingen, die terugkwamen en zeiden, we kunnen het nemen. We kunnen de Heilige Geest ontvangen, omdat God het heeft gesproken. Petrus zei op de Pinksterdag dat als ik mij zou bekeren en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, ik de Heilige Geest zou ontvangen, dat de belofte voor mij is en ik wil aan die voorwaarden voldoen. En de belofte is dan voor mij. Begrijpt u het? Nu, de belofte is voor mij. Ik ontvang het. Het is voor mij. Hier staat het. Zij waren de enige. Maar broeder Brenham in de opstanding dan? Zij zullen er niet zijn. Oh nee? Nee, Jezus zei het. Ze zeiden, gij stelt u gelijk aan Mozes. En u zei dat Abraham uw dag heeft gezien, terwijl Abraham allang dood is. Wel, u bent nog geen 50 jaar oud en u zegt dat u Abraham hebt gezien. Hij zei, eer Abraham was, ben ik. Oh, maar ik ben de grote, alleen tegenwoordige, de eeuwige God. Niet gisteren, niet morgen, maar ik ben. Zie, de alomtegenwoordige God. Elohim. Ik ben. Toen namen zij stenen op. Zij wilden hem toen al doden. Ze zeiden, onze vaders aten 40 jaar lang mannen in de woestijn. God liet het brood regenen rechtuit uit de hemel om hen te voeden. Ze gingen naar de kerk en waren 40 jaar lang goede kerkleden. Mijn oude moeder stierf daar in die kerk en al dat soort dingen zeiden ze. Onze vader aten 40 jaar lang mannen in de woestijn. En Jezus zei, en zij zijn allen gestorven. Dood, dat betekent eeuwige scheiding. Ze zijn allen gestorven. Maar ik zeg u, dat ik het brood des levens ben, dat van God uit de hemel neerdaalt, opdat wie van dit geestelijke brood eet, eeuwig leven ontvangt. Hij kan niet vergaan. Ik zal hem opwekken ten jongste dagen. O, broeder, is hij niet wonderbaar? Is hij niet wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar? Is niet Jezus, mijn Heer, wonderbaar? Ik heb gezien en gehoord wat hij schreef in zijn woord. Is niet Jezus, mijn Heer, wonderbaar? Is dat waar? Wij zien hoe zijn geest, die de gedachten onderscheidt, in ons midden vaardig is. We zien hem wonderen volvoeren en tekenen. Wij horen uit het woord hier wat er geschreven staat en zien wat het hier direct bevestigt, oh my. Over enige ogenblikken zal hier een doopdienst worden gehouden. Laten van hen die zich laten dopen, de vrouwen hierheen gaan en de mannen naar deze kant. De mannen naar mijn linkerkant, hier, aan deze kant, en de vrouwen hier. Er zullen daar zusters zijn die kleding gereed hebben. En als hier een man of vrouw is deze morgen, die overtuigd is dat u gelooft in het woord van God. Dat u gelooft dat God zijn belofte houdt. Als er hier iemand is die zich volledig wil bekeren van al zijn zonden. Nu het bloed heeft nog niets gedaan. Nee, het is alleen uw geloof in God nu en God roept. Hij roept. Hij roept u, dat is wat er nu gebeurt. Ik ben er nooit gedoopt. Als ik maar een begin kon maken en je anders kon handelen. Ja, dat is, maak een begin, dan bent u anders nadat u een begin hebt gemaakt. Ziet u, u moet u omwenden. U moet een begin maken. U zegt, ja, maar dat heb ik nog nooit zo gezien. Wel, dierbare broeder, ik wil dan dat u mij één schriftgedeelte laat zien, waar ooit iemand op een andere wijze werd gedoopt. Ik heb deze vraag al die 31 jaar van mijn bediening rond de wereld gesteld, aan bisschoppen enzovoort, waar ooit iemand werd gedoopt op enige andere wijze dan in de naam van Jezus Christus. Iedereen die niet was gedoopt in de naam van Jezus Christus, moest komen om opnieuw te worden gedoopt. In die naam. God had slechts één naam. En zijn naam is Jezus. Dat was zijn zoon. Hij nam de naam van zijn zoon. God. Nu Jezus het lichaam was een man. Wij weten dat. Dat was de zoon van God die werd overschaduwd. Nee, we geloven het niet zoals de mensen van de eenheidskerk die zeggen dat God is zoals uw vinger. Wij geloven dat er drie attributen zijn. Drie eigenschappen van God. Drie attributen waarin God wordt gemanifesteerd. Maar er is maar één God. Dat is waar. Wij geloven niet. Laat ik het zo zeggen dat wij geloven dat God in drie bedieningen leefde. Elke keer dat hij op aarde kwam, was het een andere bediening. Nu, uw vrouwen gaan naar deze kant en uw mannen gaan naar deze kant om u klaar te maken. Zij maken zich klaar voor de doopdienst. Nu, God had drie bedieningen. De een werd het vaderschap genoemd, of de vaderbedeling. De volgende werd het zoonschap genoemd. En daarna kwam de bedeling van de Heilige Geest. Nu, in welke bedeling werkt de Vader dan vandaag? In die van de Heilige Geest. Wat was hij in die dagen die achter ons liggen? Jezus. En wat was hij in de dagen daarvoor? Vader. Dus er is slechts één God. Is dat zo? Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest. Die drie. Die drie bedieningen van één God. Eén God. Maar nu, Vader is geen naam. Is dat niet zo? Ik vraag het u. Nu, ik zal u Matthäus 28 vers 19 geven, waar Jezus zei, ga er heden, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam, N-A-A-M, in de naam van de Vader. Nu zou ik willen zien hoe goed wij de schrift kennen. U moet mij zeggen wanneer ik uit de pas raak. En hij zei dat tot hen gaat heen in de hele wereld, verkondig het evangelie. Aan de ganse schepping, wie gelooft in zich laat dopen zal behouden worden. Maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdreven. Is dat allemaal waar? In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. Nu, zou ik iets uit Matthäus willen voorlezen. Luister, ik zou aan elke geschiedkundige willen vragen. Nu, dit staat op de band en gaat over de hele wereld. Ik zou elke historicus willen vragen om naar mij toe te komen en mij één tekst te brengen uit de schrift of een enkele regel uit de geschiedenis, welke ook, die zou kunnen aantonen dat er ook maar één protestant of wie anders ook Iemand ooit werd gedoopt met de formule in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes, totdat de katholieke kerk het instelde op het concilie van Nicea. Nu, daar staat het op de band en het gaat rond de wereld. Het wordt in 37 verschillende talen vertaald. Ik zal u overtocht over de oceaan betalen. Zo is het. Vader, Zoon en Heilige Geest is een vals katholiek dogma en geen christelijke doop. Zo is het. Luther bracht het mee uit de katholieke kerk, met de catechismus. Wesley nam het over en ging ze ermee door. Maar dit is de dag van het openbaar worden van de Zonen Gods. De dag waarop de geheimenissen die verborgen zijn geweest sinds de grondlegging van de wereld bekend zullen worden gemaakt. Dit is het uur. Zeker. Onthoud dat er nooit één persoon in de Bijbel ooit werd gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot 300 jaar na de dood van de laatste apostel werd er nooit iemand gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik heb zowel het boek de Nicea Vaderen als het concilie van Nicea gelezen. En het is sindsdien dat ze wat ze noemen de algemene christelijke kerk hebben georganiseerd en er een organisatie uit hebben gemaakt. En alle mensen werden gedwongen er toe te treden. Tot wat? Tot de katholieke kerk. En het woord katholiek betekent algemeen. Een algemeen christelijke kerk wereldwijd. Een kerk die het hele wereldchristendom omvat. Ze dwingen mensen toe te treden. Ze hebben er oude afgoden in opgenomen. Ze hebben het beeld van Venus neergehaald en zetten er Maria voor in de plaats. Ze hebben Jupiter neergehaald en zetten er Paulus neer. Het is nog steeds heidens. Zo is het. De katholieke kerk is hieruit ontstaan. Maar na 500 jaar in Louisville draait op het ogenblik de film Ben-Hur. Ze vertonen er ook de 10 geboden niet lang geleden. Nu, ik zou wel willen dat ze er een zouden maken als ze konden over die 1500 jaar donkere middeleeuwen. Ik wilde wel dat ze dat zouden filmen. 1500 jaar heidense vervolging. Toen zij iedereen presten, ze doden ze, vermoorden ze, hingen ze op. Ze bonden ze aan beide zijden van hun lichaam een os vast en lieten ze dan kiezen. Of ze kusten de crucifix, of ze lieten die os elke kant op trekken. Ik heb mijn hand daar in Zwitserland achter die palen gestoken waar ze moesten gaan staan om hun tong eruit te laten snijden. Ze noemden hen heksen en dat soort dingen. Dat is precies waar, dat is waar. En diezelfde geest bestaat vandaag nog. Het is slechts de wet die het nog tegenhoudt. Wacht tot het de vrijheid krijgt. De Bijbel zei het. Wacht slechts totdat zijn ware aard toont wanneer het de kans ertoe krijgt. U zult er misschien al heel spoedig voor stemmen dat het aan de macht komt, voor zover ik weet. Het zal komen, er is geen manier om het tegen te houden. Het moet komen. Dat is waar. Het moet komen. En het is op komst. Dus als het komt, let dan gewoon op. Maar broeder, wil toch dit ene weten? Ik weet in wie ik heb geloofd. Amen. Recht doormarcherend, zie je. Dat is het. Eens sprak ik met de schrijver van de Lamza Bijbel. De Lamza Bijbel. Toen hij keek, zag hij dat er in dat oude teken van God precies 3 kleine puntjes stonden. 3 kleine puntjes. En ik vroeg hem, wat zijn dat? Hij zei, dat is God in 3 attributen. 3 eigenschappen. Ik zei, zoiets als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij keek me aan en zei, gelooft u dat? Jazeker, antwoordde ik. Hij zei, ik zag die onderscheidingsgabel langs s'avonds en ik vond u een profeet van de Heer. God zij met u. Hij sloeg zijn arm om mij heen. Hij zei, nu weet ik dat het zo is, maar dit Amerikaanse volk weet er zelfs helemaal niets over. Ze weten er niets van. Ze proberen om van een Oosters boek een Westers boek te maken. Ze kennen zelfs hun Bijbel niet. Hij zei, er is geen andere naam gegeven onder de hemel, geen andere naam, want ieder werd steeds gedoopt in de naam van Jezus Christus. Er bestaat niet zoiets als 3 personen in 1 God. Dat was broeder Lamza, dokter Lamza, de vertaler van de Lamza Bijbel en boezemvriend van Eisenhower en grote diplomaten van de wereld. Hij sloeg zijn arm om heen en zei, op een dag zullen ze u daarvoor neerschieten. Maar zei hij, bedenk dat al dat soort mensen sterven voor een reden. Ik zou graag zo willen zijn als de oude Petrus toen hij in die gevangenis werd gegooid. Er was daar een jonge kerel die vreselijk zenuwachtig was. Hij vroeg hem wat er was. Weet u niet, zei hij, dat u zult worden terechtgesteld? Petrus antwoordde ja. Hij zei, u staat op het punt om te sterven vandaag. Hij zei ja. Maar bent u dan niet bang? Nee. Hij zei, u moet een van die mensen zijn die ze christenen noemen. Ja, zei hij. Maar wat is er dan toch gebeurd, vroeg hij. Toen vertelde hij het hem. En hij ging zitten. En vertelde hem wat er allemaal gebeurd was. En toen hij al veel verteld had, zei hij, ik had vrij kunnen zijn deze morgen. Ik had heen kunnen gaan om mij aan te sluiten bij een van hun denominaties. En had dan gewoon verder kunnen leven. Ik had vrij kunnen zijn, maar toen ik de poort van de stad uitliep, zag ik daar iemand aankomen die de stad binnenkwam. En ik wist wie het was. Ik zei, Heer, waar gaat u heen? Hij zei, ik ga terug om opnieuw gekruisigd te worden. Hij zei, ik ging regelrecht terug. Juist op dat moment werd er geroepen, wie is hier Simon Petrus? En hij antwoordde, hier ben ik.